meneer Monsu, u hoorde net het klokje van gehoorzaamheid. Goedenavond, dames en heren. Welkom in deze bijzonder gezellige kleine vergaderruimte. Wij gaan vanavond belangrijke stukken behandelen. Vandaar dat er ook allerlei mensen op de publieke tribune zijn. Er zijn zelfs 3 insprekers. Er is zich geen insprekers gemeld voor het algemeen spreekrecht, dus we gaan gauw over naar de volgende onderwerpen. Het verslag van de Algemene Raadscommissie van 21 april 2011. Heer Monsu.
Dank u wel, voorzitter. Het langste staat volgens mij fout. Ik kan het wel goed fout zeggen.
Er staat bijna onderaan bladzijde 5 dat de wethouder terugkomt op wat de bestemming is voor het pand Dorfstraat. En er staat er tussen haakjes achter waskinderopvang. Ik weet niet of dat correct is. Volgens mij zou het nu kinderopvang worden en was het daarvoor een winkel. Dus mijn vraag is eigenlijk of het even kan worden nagekeken en dan kan worden gecorrigeerd in de notulen. Maar ik heb het verkeerd begrepen, maar...
Ik zie zeer veel mensen instemmen knikken, dus volgens mij heeft u het goed begrepen. Hartelijk dank. Verder nog opmerkingen over de heer Zeiler.
Hij wil niet. Ja. Voorzitter, 1 naam die helemaal correct is gespeld. Bij de insprekers op bladzijde 3 staan de heer Teunissen, Maarsen en Hoogkarspel. En niet Karpel. En dan is er op bladzijde 8, agendapunt B5, iets gezegd over het opheffen van de museumcommissie en over het archief. Daar staat het behouden en onderbrengen van het archief wordt besproken. Ik zou graag willen dat daar een toezegging van wordt gemaakt, omdat het gaat om om een wettelijke plicht. Het archief van de museumcommissie valt onder de archiefwet en er moet iets voor worden geregeld. En dat zouden wij graag te zijn wet horen. We hebben toen gezegd, het heeft geen haast, maar het is een wettelijke taak dat dit wordt geregeld. Dus dat horen we graag terug. Als dat zou kunnen, als toezegging, net als het depot wat een punt hier aan de orde is gekomen, is een toezegging geworden.
Ik ga even kijken hoe we dat gaan inkleden. Het lijkt mij het beste als straks mededelingen uit het college komen, dat er dan hopelijk die toezegging losgeweekt kan worden. Dan kunnen ze nog even rustig over nadenken. Kunnen ze daarmee leven? Hartelijk dank. Zijn er verder nog op- of aanmerkingen over het verslag van de Algemene Raadscommissie van 21 april? Heer Snijder.
Ik heb alleen een opmerking. Ik weet nog niet of het onder dit onderdeel thuis hoort, maar op bladzijde 5. De volgende vergadering zal het college een besluit nemen over de verkeerssituatie op Pontplein in Egmond aan Zee. Het is nu 26 mei. Ik weet niet wanneer het college dan een besluit neemt.
Is genomen.
Ja, het is aangehaald.
Dat horen we straks, hopelijk. Ja. Dames en heren, verder nog op- of aanmerkingen. Dan is het verslag van de Algemene Raadscommissie 21 april 2011 hierbij vastgesteld. En dan ga ik met u welnemen over naar de toezeggingenlijst. En die zou zijn bijgewerkt tot en met 10 mei 2011. Op- of aanmerkingen graag, de heer Zeiler.
Ja, voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij bij het 1, 2, 3, 4, 5, de punt, de 5 toezegging onderop de eerste bladzijde. Beantwoording, schriftelijke vragen, Oude Hof en groenvoorzieningen, dat wij daar toch wat opmerkingen willen plaatsen. Ik zal het zo kort mogelijk doen. We zijn, en dat zijn de gemeentebelangen en D66 die mee de vragen heeft ingediend, helaas niet tevreden over de beantwoording. Dat is in de vorige ronde ook al niet het geval geweest. Het gaat globaal om 2 dingen. De raadsbevoegdheid voor het project Oude Hof. Wat de bevoegdheden zijn is onduidelijk in de afgelopen 1,5-2 jaar. We willen daar graag een keer in de commissie een afzonderlijk agendapunt van maken en daarbij ook de complete financiële zaken over tafel hebben, omdat wij daar nog steeds geen inzicht in hebben gekregen, ook niet bij de beantwoording. De grondprojecten in het algemeen stuiten steeds op problemen in de wijk. Dat heeft ook te maken met wijkgericht werken. We hebben de indruk dat de uitvoerders van de groenprojecten zeer ijverig zijn en zelfs ver voor de bestuurlijke muziek uitlopen. Dat houdt onder andere in, of dat heeft als gevolg dat bezwaarschriften en brieven niet op tijd worden behandeld, of soms helemaal niet worden beantwoord. En wat de afgelopen week opnieuw is gebeurd, en dat vinden wij heel ernstig, en dat is een reden te meer om deze zaak in de commissie te laten agenderen, dat zullen we nog officieel aankaarten, dat is dat de afgelopen week opnieuw de flora- en faunawet is overtreden, doordat er werkzaamheden in beschermd natuurgebied zijn uitgevoerd die bij de wet in deze periode verboden zijn. En dat is iets wat de gemeente moet aangerekend, en wij zouden dat dat op een andere manier zou worden ingekleed. En dat in ieder geval niet een burger de gemeente moet alarmeren dat uitvoerders tegen de wet in het beschermen natuurgebied bezig zijn. Tot zover. We zullen officieel vragen om deze punten op de agenda te plaatsen voor de volgende Algemene Raadscommissie. En dan is er een tweede punt, als ik even mag doorgaan, voorzitter. Dat is een vraag op de tweede bladzijde van de toezeggingen. Dat is een vraag voor de wethouder die zich met de bestemmingsplannen bezighoudt. Het voorlaatste punt, 11-12. Voor de zomer komt er een voortgangsrapportage over de dossiers die er nu liggen. Dat gaat om woningbouw in het buitengebied. We hebben inmiddels een brief binnengekregen over een van de dossiers die er liggen. Ik neem aan, dat is om precies te zijn, het geval Baakmanijk 2. Ik neem aan dat we die brief volgende week kunnen bespreken in de commissie bestemmingsplannen als landelijk gebied nooit aan de orde komt.
Hartelijk dank. Verder nog, heer Lussen.
Geen specifieke vraag. Bij een aantal zaken staat een voorstel afdoen zo spoedig mogelijk. Nou is dat natuurlijk een rekbaar begrip. Er is intussen een maand verstreken. Zou daarvan gemaakt kunnen worden voor het zomerreces bijvoorbeeld?
Dat horen we straks bij de mededelingen uit het college. Toezeggingenlijst. Wie nog? Iedereen tevreden verder? Heer Hiebrink.
Zo ben ik wel te verstaan volgens mij. Het gaat over een van de punten die, op punt 15, dat gaat over de kinderopvang, dus ik kan meteen in ieder geval de heer Messie ondersteunen in die zin dat het inderdaad geen bestemming kinderopvang heeft, maar dat onderzocht wordt of het de bestemming kinderopvang kan krijgen. Dat hebben wij uitgezocht. De stand van zaken is op dit moment dat wij wachten op nog twee adviezen, namelijk van het NRA en van de politie, en dat er dan een definitief voorstel naar het college komt. Ik dacht, ik meld dat hier mondeling, dat is zo snel mogelijk. Ik wil dat natuurlijk ook graag nog een keer op papier zetten als u dat wil, maar als het hiermee afgedaan kan zijn, dan scheelt dat weer een A4'tje.
Het probleem is vaak dat je dat soort dingen heel snel vergeet terug te koppelen in de fractie en dat mensen dan later zeggen, ik heb het nooit gezien. Dus ik denk dat het goed is om het gewoon even op papier te zetten. Ik bedoel, ik ben blij met uw uitleg, maar misschien is het goed om er even een korte notitie van te maken.
Maar dan gebeurt dat liever voor het zomerreces.
Dus iedereen is weer tevreden. Toezeggingenlijst, die ben vastgesteld. Perfect. Mevrouw Luttig-Zwart.
Ja, voorzitter. Ik wil nog even aanhaken op de startnotitie subsidiebeleid. Vorige keer is daar ook een vraag over gesteld over de startnotitie. En ik heb aangegeven dat het op korte termijn zou komen. In de veronderstelling dat ook het onderzoek van de rekenkamercommissie zeg maar bekend zou zijn. De onderzoekscommissie is nog heel druk bezig, dus die resultaten zijn nog niet binnen. En omdat we een integraal rapport willen aanbieden, is het verzoek om het dus de notitie aan u voor te leggen als de rekenkamercommissie klaar is. Dat heb ik afgestemd met de indieners van de motie van D66. Dus dat wil ik even melden.
Hartelijk dank. Dan is hierbij de toezeggingenlijst bijgewerkt en vastgesteld. En dan komen we bij de lijst van de ingekomen stukken van week 16 tot en met 20. Dames gaan voor. Mevrouw Braak en dan meneer Zeilen.
Ja.
Oké, ik wilde een opmerking maken naar aanleiding van week nummer 17 en dan memo 26-4 met bijlage in zaken aanpassingen dienstregeling busvervoer op zondagen. We hebben in het weekend een brief gekregen van meneer Boon, die zich erg ongerust maakte over de zondagen. Toen wij die brief lazen, toen hadden we ook zoiets van, oh, dat is inderdaad heftig. Maar toen ik de memo las, toen merkte ik dat het ging over de dienstregeling op de zondagen. En toen keek ik naar het persberichtje wat bij de brief stond, en daar stond het eigenlijk heel onduidelijk in. Dat was niet eenduidig. Ik zat me af te vragen toen eerst van, waar komt dat persberichtje vandaan? Is dat vanuit Connection gekomen of is dat vanuit de gemeente gekomen? En als het dan vanuit de gemeente gekomen is, of de wethouder dan van mening is, maar hij zit hier nu niet, of het, zulke soort persberichten over dienstmededelingen, dat die wel helder en eenduidig moeten zijn, want anders kan het voor onrust zorgen, dat was het.
De Zijlo? Ja, voorzitter, daar hadden we dezelfde vraag, mede namens de fractie van D66. Het bericht in de gemeentekrant was onduidelijk. Het gaat inderdaad, voor zover wij nu hebben kunnen nagaan, alleen over de zondag. En we zouden graag zien dat dit bericht in een van de volgende edities wordt gerectificeerd, want inderdaad, de onrust is groot onder de busgebruikers.
Ik kan me dat voorstellen. Misschien komt het wel door een landelijk nieuws dat er op de zondag druk wordt uitgeoefend. Ik weet het niet zeker. Verder nog op- of aanmerkingen over de ingekomen stukken? Heer Van der Leij.
Ja, goed, dank u wel. Wij constateren dat op de hele lijst van memo's, dat het eigenlijk wel een heel gezoek is. Dat is één punt. En mijn vraag is of de Griffie toch nog eens wil nadenken over een betere nummering. Misschien een nummering per week of een nummering in het jaar. Want dit college is prima hoor, die zendt heel veel memo's naar de raad. Maar dan raak je het overzicht een beetje kwijt af en toe. Tenminste, onze fractie raakt het overzicht kwijt. Misschien de Griffie ook wel, want in het overzicht missen wij wat wel in de lijst van toezeggingen staat. Een memo over de Hargvaart en het memo van het Oude Hof. Beide zijn een toezeggingenlijst in week 18 en 19, maar staan niet op deze lijst. Dus op zich. En het laatste memo van 24 mei, die hebben we al niet gehad. Dus het verzoek is, als het memo uitgegaan is afgelopen dinsdag, om dat toch bij de volgende keer bij de ingekomen stukken te zetten, om daar even op te kunnen reageren. Want er wordt geacht, als wij op deze memo's niet reageren, dat we ze gewoon aannemen en verder daar niet meer op terugkomen en de informatie dus voor de raadsleden beschikbaar is. Maar het memo van 24 mei hebben wij dus niet ontvangen. Ja? Nou, misschien dat de Griffie toch eens kan nadenken over een betere nummering, zodat je ze makkelijk kunt terugvinden.
Daar is nota van genomen. Mevrouw de Ruiter.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Wij vroegen ons af, naar aanleiding van een ingekomen stuk van week 17... met bijlage in zaak convenant gasopslag Bergenmeer. Er is inmiddels precies een maand verstreken sinds laatste briefwisseling heeft plaatsgevonden hierover. Zijn er nog nadere toenaderingen bekend tussen TAKA en de gemeente? Of is het grote stilte?
Ik zal er zo bij de mededeling iets over zeggen.
Verder nog over de ingekomen stukken. Is de lijst hierbij vastgesteld. En dan gaan we nu naar de mededeling uit het college. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Lutting.
Dank u wel. Even een paar dingen. Er is voor wat betreft de Teunerjagerschool, is misschien even goed om mede te delen. Dat er asbest in de school is geconstateerd en dat men op dit ogenblik verder onderzoek aan het doen is. Dat de ouders zijn geïnformeerd van de school daarover. Dus ik vond het wel even goed om dat te melden. Want het geeft toch altijd wat maatschappelijke onrust, om het maar zo te zeggen. Eerder heb ik ook iets gezegd over de peuterspeelzalen in Groet en in Bergen. We zijn daarover nog steeds in bespreking met bestuur en met ouders. En nou, we zijn er niet helemaal uit, maar deze week en morgen zijn er zelfs nog gesprekken. Dus we hopen er met elkaar goed uit te komen. Met de problematiek in de peuterspeelzaal in Bredebergse school ligt iets anders dan in Groet. Maar ik vind het wel goed om dat even te melden. Even kijken hoor. Nee, dat was het, voorzitter, die twee zaken.
Hartelijk dank. De heer Hieprink.
Een aantal mededelingen. De eerste gaat over de gasopslag Bergermeer. U heeft er waarschijnlijk meegekregen dat het politieke traject afgerond is in die zin dat de besluiten door de minister zijn genomen vorige week en nu de ter inzageperiode is gestart. Die loopt tot 1 juli. Tot die periode kan iedereen bezwaar maken bij de Raad van State. Wij hebben inmiddels al overleg gehad met onze advocaten en zijn bezig met de voorbereiding van dat bezwaar. Daarnaast lopen nog twee andere sporen. Het college vindt het belangrijk om de inwoners van Bergen te informeren over datgene wat er de afgelopen maanden is gebeurd, wat er uit is gekomen en hoe nu verder. Daar hebben we een datum voor geprikt die nog ligt voor 1 juli. Dat is 20 juni. Er waren niet zoveel mogelijkheden. Daar wordt ook in de gemeentekrant over gecommuniceerd. En het derde spoor, naast dus de bezwaarprocedure en het informeren van de inwoners, dat is het spoor van de convenanten, waar net ook door mevrouw de Ruiter naar gevraagd werd. Daar is vanmiddag overleg over geweest met TACA. Het doel is om de twee toezeggingen die zijn gedaan door de minister, namelijk het opnemen van een nulmeting en zeg maar de vooruitfinanciering bij schade ook op te nemen in het convenant. Daar gaat TACA nu een voorstel voor doen. Dan wordt dat eerst ambtelijk nog besproken, ook met de andere gemeenten. Dat wordt dan als een soort bijlage bij de convenanten gevoegd. En dat zullen we dan op zo kort mogelijke termijn aan u voorleggen. De vraag is of dat gaat lukken voor het zomerreces. Dat wordt heel krap. Als dat niet zo is, dan is dat direct na het zomerreces. Wat voor wat betreft de gasopslag. Misschien is het goed om te melden dat het college vorige week het bestemmingsplan Egmond aan Zee, Centrum en Boulevard heeft vastgesteld. En dat bestemmingsplan dus op korte termijn ter inzage gaat, nog voor de zomervakantie, zodat we de zienswijze kunnen behandelen in de zomervakantie. En de bedoeling is om het bestemmingsplan dan in november vast te stellen. En afgelopen maandag heb ik samen met een van de raadsleden die hier ook aan tafel zit de sleutel overhandigd gekregen van de eerste autodeelauto van Green Wheels in het centrum van Bergen. Dus daarmee is het initiatief dat eerder door de VVD is genomen, heeft nu ook concreet vorm gekregen. We hopen natuurlijk dat dat een succes wordt en dat het niet de enige plek blijft, vooral in de gemeente. En dan, dat waren op zich mijn mededelingen, misschien even kort een reactie op twee opmerkingen die eerder zijn gemaakt tijdens deze vergadering. De brief van mevrouw Schouten heb ik ook gezien en die hoort inderdaad niet vanavond, maar volgende dinsdagavond bij de discussie over het landelijk gebied Noord te worden besproken. En het verkeersbesluit waarna werd gevraagd, dat staat op de agenda voor volgende week dinsdag in de collegevergadering en we hopen dat er dan wel een besluit wordt genomen.
Hartelijk dank. Dan zijn we toe aan de rondvraag. Ik begin bij de heer Medendorp.
Ah, tweede keer, ja. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is een aantal malen benaderd over gevallen van overlast van buren in het weekend. Ze konden niet terecht bij de afdeling handhaving of bij buurtbemiddeling. Ons is bovendien gebleken dat de politie in het weekend zwaar onderbezet is. Vrijdag tot en met zondag één dienstwagen tussen Castricum en Kampendam. Wij hebben hier toch wel zorgen over en vragen aan de portefeuillehouder of daar misschien niet iets aan te doen is. Want de burgers hebben toch last, hebben last van bepaalde dingen en kunnen dan hun ei eigenlijk niet kwijt, terwijl het toch nogal wat overlast veroorzaakt. Dank u wel.
Hartelijk dank. Nummer 7.
Ja, ik vorige keer in de commissie heb ik een vraag gesteld over Kranenburg en de afhandeling van de schade. We hebben daar nog steeds geen informatie over ontvangen, dus ik zou aan de wethouder willen vragen of daar al wat meer over bekend is. En de tweede vraag is wanneer er weer met de bouw gestart gaat worden.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruijten.
Aansluitend op de vraag van meneer Meendorp heb ik ook nog een vraag. Als een burger een foto maakt met een datum en tijd erop, kan dat als bewijs gelden voor handhaving? Over, als het om het geval gaat waarover dan geen maatregel genomen kan worden omdat het weekend is.
Andere kant, heer Van der Leij.
Ja, voorzitter. Onze fractie heeft een vraag en dat gaat naar aanleiding van het krantartikel over toezicht op terrassen verscherpt in de gemeente Bergen. En onze vraag lijkt ook, we hebben het horecabeleid vastgesteld als raad. En daarin stonden een aantal spelregels die we uitvoerig met de doelgroep, de horecaondernemers, hebben afgesproken. En wij zijn toch wel verrast dat er opeens een extra budget nodig is van 32.000 euro voor de handhaving. Daar zijn we zeer over teleurgesteld. Laten we dat eerst op voorhand doen. En onze vraag is, was dit bedrag voorzien? En was überhaupt deze problematiek van het niet goed nakomen van de afspraken, was dat voorzien?
Hartelijk dank. De Zeiler.
Voorzitter, wij hebben als gemeente Belangen verschillende stokpaardjes, oftewel evergreens. Een daarvan is ja, wij zijn geel op groen, mevrouw Ruiter. We hebben een van de punten waar wij nogal aan hechten, en dat is de kwestie van de volkstuin in Schorel. Daar zijn eerder vragen over gesteld, ook die vragen zijn niet geheel niet naar ons tevreden beantwoord. Wij weten dat de wethouder, dat is wethouder Roem, dus we kunnen hem niet direct aanspreken, maar ik wil toch even naar voren brengen, daar op 10 een gesprek over heeft met de Belangenvereniging Schorldam. En wij hopen, maar we willen er graag over geïnformeerd worden, dat dat gesprek een oplossing geeft. We hebben als gemeente Belangen een aantal malen gepleit aan verplaatsing van het geheel naar de Oude Wijk. Dat stuit op allerlei planologische problemen. Maar we willen in ieder geval helpen voorkomen, en dat verklaart onze vasthoudendheid, dat er langdurige procedures naar de Raad van State worden gevoerd. Dat moeten we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dus we willen graag op de hoogte gehouden worden van de uitkomst van het gesprek met de wethouder van 10 juni. En als die uitkomst negatief is, dan overwegen wij om bij de daaropvolgende raadsvergadering een initiatief voorstel te nemen. Omdat wij hier willen voorkomen dat zonder dat de raad nog een poging doet, of zonder dat de gemeente een poging doet, maar in dit geval de raad, over de zaak geprofileerd gaat worden. Dat is in niemands belang, en zeker niet in die van de bewoners. Dank u.
Hartelijk dank. We zijn rond. De wethouders. Mevrouw Luttig.
Ja, voorzitter. Als eerste wil ik even de vraag beantwoorden van meneer Messu. Dat betreft de memo van meneer Kranenburg van de Staat van Zaken. Het klopt dat we hebben afgelopen dinsdag hebben een memo vastgesteld. En als het goed is, staan we op het raadsinformatiesysteem. Is het niet zo, dan ga ik morgenochtend daar zelf achteraan. Maar de memo moet dus nu bekend zijn. Dus voor wat dat betreft kunt u de stand van zaken over, zeg maar, we zijn nu maand april, zeg maar, tot nu half mei lezen. Voor wat betreft de afhandeling van de schadeclaim, dat moet nog in het college besproken worden. Dat hopen wij dus op heel korte termijn te doen. Ik verwacht volgende week of de week daarna dat we dat in het college bespreken. Dat we dan meegenomen in de memo die daarna volgt. Dus ook omdat ik de portefeuille heb overgenomen is daar hebben we gevraagd om verder nog een onderzoek te doen naar de mogelijke aandachtspunten of risico's die mogelijk niet eerder genoemd zijn en zal ik u zeker over informeren. Is dat even?
Laat ik even kort op reageren. Ik heb geen memo gezien, maar dat kan inderdaad een kwestie zijn van vandaag en dat het dan wel komt. Het laatste punt, kijk, als u met een memo komt, vind ik dat uitstekend, maar de vorige keer, een maand geleden, hebben we erom gevraagd. Als ik nu het traject hoor, denk ik dat het net voor het zomerreces is en iets bekend wordt. Ik persoonlijk vind het er altijd erg lang duren. Dus ik vind het fijn om op een gegeven moment van de tussenstand even op de hoogte te zijn, als dat mogelijk is. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat u de raad zoveel mogelijk meeneemt in datgene wat er gebeurt. Dat is eigenlijk mijn pleidooi, verder niet.
Prima, ik zal het serieus opnemen.
Mag niet anders.
Dan zijn een aantal vragen gesteld over de portefeuille van de burgemeester. Voor wat betreft denk ik meneer Medendorp, dat gaat over burenoverlast, begrijp ik. Wat ik wel kan zeggen is dat op het ogenblik dat ze zeg maar zes tot acht, om de zeven, acht weken ook met driehoeken overleg hebben met politie en gemeente, waarin dit soort zaken besproken worden. Ik heb dit niet eerder gehoord, maar goed, als u zegt, als u een verzoek doet om dat te weten, dan kan ik het aan de portefeuillehouder doorgeven. Dat kan ik wel even zeggen. Of ze dat mee willen nemen in het eerstvolgende overleg. En voor wat betreft de vraag van mevrouw De Ruiter, daar kan ik geen antwoord op geven of dat ook een legitiem bewijsmateriaal is. Hè? Als er een foto wordt gemaakt met een datum, ja, dat is aan de politie, daar kan ik nu niets over zeggen. Voor wat betreft mij nog even in te gaan, is ook portefeuille van de burgemeester, maar zij is niet aanwezig. Wat ik daarover wel kan zeggen, dat er een dusdanig veel klachten zijn van de inwoners met betrekking tot overlast, zeg maar, van de horeca. Dat een van de belangrijkste redenen is om toch dit besluit te nemen. We hebben natuurlijk de horeca nota vastgesteld. We hebben een aantal regels gesteld met elkaar. En in de praktijk blijkt dat behoorlijk overtreden wordt. En dat is onder andere ook aanleiding geweest om dit besluit te nemen. Maar er zit hier tenslotte van onze inwoners, dus.
Ja, dank voor de antwoord. Ja, dat snap ik ook. En dat is ook de teneur die ik daar stuk geweest heb in de krant. Maar waar het mij om gaat is dat wij als gemeente Berg, als bedrijf gemeente Berg, voert ook wel zien, samen met bewoners en het bedrijfsleven afspraken willen maken over een leefbare gemeente, waarin iedereen zijn kansen krijgt. En waarin als hij ergens woont of werkt, dat hij dat goed kan doen. Er is ruim inspraak op geweest op dit onderdeel. Er is ruim door de horeca ingesproken. Er heeft de raad goed naar geluisterd. Er zijn soepele normen vastgesteld. En dan is het handhaven van die afspraken is niet alleen een actie van de gemeente. Dat moet je samen willen doen. Als je samen in een dorp wil wonen en werken, dan is ook een ondernemer aansprakelijk voor het feit dat hij zelf de terrassen sluit op tijd, zijn mensen eraf haalt en de overlast beperkt. En ik vind het teleurstellend dat de gemeente dus 32.000 euro weer moet uittrekken om afspraken waar je samen aan moet werken te handhaven. Dat vind ik dus heel teleurstellend. En mijn vraag is even, hadden we daar van tevoren rekening mee gehouden? Hadden we gedacht, de horeca gaat toch niet goed meewerken, we hebben toch weer overlast en we moeten er extra geld aan uitgeven? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wat is onze interpretatie geweest? Of was de interpretatie, we hebben goed overleg gehad, we hebben goede afspraken, iedereen houdt zich daaraan. Als voorbeeld heel kort, ik kom wel eens in Enkhuizen, om 12 uur gaat daar de deur dicht, staat een portier erbij, je komt erin. Voor 12 en na 12 uur kom je geen kroeg meer in, de terrassen gaan dicht en alle ondernemers werken daar aan mee. Dat doen gemeente en ondernemers het samen. En dat mis ik dus in de gemeente Berg.
Meneer Snijder. Ik sluit graag aan wat de heer Van Blauk ook zegt. Want ik vind het ook opvallend dat een maand geleden heb ik gevraagd in de raad, naar aanleiding van de memo over horecaoverlast, of het overzicht wel klopte. Want alleen de klachten werden vermeld van Bergen, de kern Bergen. Toen zei de burgemeester, nou daar komen ook alleen de klachten vandaan. In dat stuk in de krant wordt gesproken volgens mij over Egmond aan Zee en Bergen. Nou, stel je vraag, uiteindelijk viel het best wel mee, dat klachtenoverzicht, in de memo. En nog geen maand later ga je 35.000 euro uittrekken om de overlast te bestrijden. Nou, dat kan ik niet rijmen met elkaar. Dan had ik op het moment dat er vragen worden gesteld over klachten, dan betekent de horeca en de memo, had ik er uitgebreider op ingegaan. En ook gezegd van, nou en we gaan de 35.000 euro voor aftrekken. Bij ons in de fractie is het ook besproken. En wij zeggen, wij moeten helemaal die 35.000 euro niet gaan uittrekken. Wij moeten eerst de brieven schrijven naar die horecabazen. Zeggen wat we overeengekomen zijn met elkaar. Dat we wachten dat ze elkaar aanspreken. En als dat niet helpt, dat we dan een keer dan gaan handhaven en er geld voor gaan uittrekken. Maar dat is toch niet de bedoeling. Zo kun je geen afspraken met elkaar maken. Zonder van het geld.
Dames en heren, Peter, mag ik mijn stijl uitspreken aan de laatste uitgesproken woorden? Ik denk dat het algemeen heerst.
Ja, dat mag wel, maar ik heb er wel een opmerking over. De bedoeling is dat er een rondvraag gehouden wordt, er komen antwoorden op en dat is het dan. En omdat het onderwerp heel erg interessant is en erg leeft, ontstaat er een discussie. En ik stel voor, als u het heel erg belangrijk vindt, dat u het eerst volgende keer op de agenda zet. Meneer Hiebink.
Nou, eigenlijk heel kort. Het is niet mijn portefeuille, maar over het volkstuincomplex. Natuurlijk zullen we uw verzoek doorgeven aan de wethouder. Voordat dat overleg plaatsvindt, we hebben het net al even genoemd, spreken we met elkaar over het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Daar zal de raad iets van moeten vinden. En daar staat het volkstuincomplex in, zoals u weet. Dus de afweging zullen we met elkaar maken. Ik weet niet of er dinsdag wordt ingesproken door deze of gene, maar ik verwacht het eigenlijk wel. Dus we zullen in ieder geval in de commissie met elkaar daarover praten. En in de raad van 16 juni hopelijk een verstandig besluit nemen.
Hartelijk dank. Iedereen tevreden over de beantwoording? Dan gaan we de onderwerpen aansnijden.
Voorzitter.
Ja. Dat gaat toch goed, ja?
Ja, dan blijf bij mij even het horecaverhaal hangen hoor. Want ik heb niet gevoeld dat er geen actie ondernomen wordt. Of moet dan wel agenda bezoek of zo maken.
Ik vroeg net of u tevreden was over de antwoorden.
We hebben geen antwoord op gehad op wat meneer Van der Leyen wat ik zei.
Ja. Het wordt geagendeerd. Perfect. Hartelijk dank. Dames en heren. Agenda punt 4 is het verzoek van D66 om onderwerpen voor een kaderstellende notitie in zaken de ontwikkeling van de openbare bibliotheek mee te geven aan het college. Aan u als commissie wordt input gevraagd voor deze notitie. En ik stel voor dat we als eerste naar de inspreker gaan luisteren. Vervolgens zal de initiatiefnemer, de heer Snijder van D66, een inleiding geven. Dan komt de commissie aan het woord. Vervolgens kan de wethouder reageren. En als laatste kan de heer Snijder aangeven wat hij gehoord de discussie met het voorstel verder wil. Mag ik als eerste de heer Wouters naar voren roepen? Ja, bij de microfoon graag. Knopje indrukken. U krijgt 5 minuten, maar dat wist u al.
5 minuten?
Dat is heel erg kort.
Goed, maar dan is het ook krachtig.
Voorzitter, geachte raadsleden en geachte aanwezigen. In overleg met de wethouder heb ik besloten om toch vanavond in te spreken over de bibliotheek, de ontwikkelingen in de bibliotheek en de vorderingen die gemaakt worden. De ontwikkelingen in de bibliotheek zijn van die aard dat het bibliotheekbestuur op dit moment voor een belangrijk besluit komt te staan en waar we de hulp van de gemeente bij nodig hebben. En dat is een soort samenwerking of mag ik er iets meer duidelijk zeggen, een vorm van een fusie met Kennemerwaard in Alkmaar. Als ik terugga in de tijd dat wij met de gemeente, en dat bedoel ik als ik de gemeente zeg, het college, de wethouders, waar we mee gesproken hebben de afgelopen jaren, dan kan ik zeggen dat we vanaf 2002 bezig zijn met een basisbibliotheek te vormen in deze regio.
De basisbibliotheek, dat is een vorm van bibliotheeksamenwerking waarin de inwoners van de diverse gemeentes samenwerken. Dat betekent ongeveer 100 tot 150.000 mensen, inwoners, die dat gebied moet je zien als de samenwerking of de basisbibliotheek. Ooit was het zo dat wij hadden ProBiblio, en ProBiblio dat was dan de organisatie waarin alle bibliotheken die in alle plaatsen hier in Noord-Holland zaten, en ik bedoel dan even het gebied waar wij ermee te maken hadden, het SRK-gebied, en daar was dan in ieder geval altijd hulp, in welke vorm dan ook. Je kon het bedenken in de vorm van het aanschaffen van materialen, het aanschaffen van, of het bespreken van activiteiten. Je had ze nodig voor eventueel de personeelsproblemen. Dan kon je de mensen van ProBiblio inhuren en dan deden ze hun werk. Maar totdat de overheid besloot om die laag vanuit de provincie te laten verdwijnen en ook niet meer dat geld daarvoor beschikbaar te stellen, werden dus de gemeenten op die manier gedwongen om samen te werken met elkaar om die bibliotheek dan al die taken die er dan zitten, en wij noemen het dan in populaire benaming, noemen wij dat dan de back-offers. En die back-offers, dat is natuurlijk een heel belangrijk verhaal in de bibliotheek. De uitleen is heel simpel, daar hebben we mensen voor nodig, die lenen uit, die verzorgen alles, die kunnen alles, de baliewerkzaamheden verrichten. Maar achter de schermen, daar wordt dus alles gedaan. Er worden dus activiteiten bedacht, activiteiten gedaan voor de scholen, de activiteiten met de opvang van, of in ieder geval de laagletterheid, noem maar eens maar op, activiteiten die daar allemaal bedacht worden en gedaan worden. De provincie heeft toen op dat moment ook gezien van, als elke bibliotheek nou een jeugd of een jeugdweek organiseert, dan kan je dat natuurlijk uit 7 bibliotheken doen, maar je kunt het ook uit 1 bibliotheek doen. Dus daar kun je enorm veel kosten mee besparen. Uiteindelijk hebben we in 2007, denk ik, toen hebben wij een overleg gehad met de gemeente Alkmaar, Heilo, Langendijk, Heerengewaard, Castricum en Bergen. En toen hebben we besloten om samen te gaan. En dan in ieder geval naar de fusie toe te werken. In 2008 zijn we daaruit gegaan om redenen dat het college toen, de wethouder in die tijd, de kosten die de back-offers met zich meebrachten, praat ik over €10,85 per inwoner, niet kon betalen. Dus dat betekende dus dat wij af moesten haken in die vorm van samenwerking met de gemeente Alkmaar. Daarna hebben wij een met Langendijk, die dat ook niet kon, hebben een soort samenwerking gezocht. Heilo was al eerder uit die samenwerking gestapt en die sloot zich ook bij ons aan. En daardoor hebben wij in 2 jaar geleden hebben wij een federatie gevormd tussen Heilo, Langendijk en Bergen. Als tegenwicht tegen het Alkmaar Kennemerwaard, waar Heerengewaard en Castricum wel door zijn gegaan. Het heeft ons toen erg veel gedaan en in de zin van, we vonden het heel jammer, want we hadden juist met Kennemerwaard, Alkmaar, hadden wij een hele hoge pet op, omdat we ook daar veel meer know-how zaten en veel meer mogelijkheden om de bibliotheek op een hele professionele manier te laten bestaan. Maar omdat dat niet ging, hebben we toch besloten om die federatie op te richten. En uiteindelijk is die federatie toen ontstaan. En na 2 jaar vergaderen, na 2 jaar druk uitoefenen, ook bij de gemeente Heilo en ook bij de gemeente Langendijk, hebben wij vorig jaar gezegd dat wij voor 1 juni een besluit wilden nemen om per 1 januari 2012... op 2011 die fusie aan te gaan. Heilo en Langendijk hadden daar geen zin in. Die wilden liever niet, want die vonden het eigenlijk allemaal zo leuk gaan en goed gaan en wilden hun eigen identiteit behouden. En wij hebben toen ook gezegd van, nou, als dat zo is en jullie toch die fusie niet willen, dan vinden wij ook dat op dit moment wij een besluit moeten nemen om uit die federatie te stappen. Dat hebben we gedaan. We zijn ook, we hebben gezegd van, wij gaan nu toenadering zoeken met Kennemerwaard. Die gesprekken zijn geweest.
Kennemaert voelde erg veel voor dat wij er toch ook bij zouden komen. De trein rijdt natuurlijk al, dus we moeten gewoon meestappen en meerijden. Maar we hebben wel gezien in de notitie, heeft u dat ook gelezen, dat de voor- en de nadelen van de fusie met Kennemaert hebben we daar ook in aangegeven. Echter, met de bijlage 2 staat dat bij de nadelen bij Kennemerwaard is dat het verlies aan autonomie, dat aanwezig is. En daar wil ik toch eigenlijk even iets over zeggen, dat dat niet het geval is. Want als wij met Kennemerwaard 1 januari 2012 samengaan, dan betekent het dat twee bestuursleden, die op dit moment in de bibliotheek van de bibliotheek Bergen komen in de raad van toezicht van Kennemerwaard. Je krijgt een andere bestuursconstructie. De constructie is nu dat je een voorzitter, de secretaris, penningmeester en twee leden hebt. Dan heb je op dat moment heb je twee leden die dus in de raad van toezicht zitten en die dus ook de belangen van Bergen daarin kunnen behartigen. Dus de autonomie wordt niet verloren. Wil ik duidelijk stellen. Het verbreken van de federatie, de samenwerking met Heilo en Langendijk, daar zijn de kosten nog van onbekend. Ik kan u dit meedelen, dat die kosten hoogstwaarschijnlijk alleen het uitschrijven zijn bij de notaris. En dat zal misschien een 100 euro of 150 euro zijn. Dus ik denk dat dat ook niet een zaak is waar we straks, of waar de gemeente dan opeens voor hogere lasten komt te staan en te zitten. Waar ik wel voor pleit is dat juist die professionalisering, die hebben we nodig, ook in de komende tijd. En als ik dan ook kijk naar waar op dit moment wij als bibliotheek Bergen mee zitten, en het probleem wordt natuurlijk ook wel groter, dat is die financiën, dat we juist de keuze hebben gedaan om het nu te doen, om redenen dat één personeelslid die fulltime bij ons werkte, de vestigingsmanager, is per 1 juni, of nee, 1 mei, is die met verlof gegaan, met pensioen gegaan. En de directeur, mevrouw Verschaik, die gaat volgend jaar 1 juli met pensioen. Dat betekent dus dat wij voor Bergen 1,5 dure kracht besparen op de kosten van die backoffers. Dus voor ons is eigenlijk het moment nu om te zeggen van 1 januari 2012 is het moment om het te doen. Waar we ook nog mee zitten is dat de certificering die we nu gehaald hebben 2 jaar geleden, dat die in de nieuwe situatie waarin we nu verkeren, dat we daar denk ik de certificatie niet rond krijgen. Omredenen, omdat we dus die kleinschaligheid nog steeds hebben en die moet nu gewoon weg. Ik denk terug aan het moment dat wij af moesten haken met Alkmaar, 3 jaar geleden. Ik denk ook terug aan het moment dat wij toen nog geprobeerd hebben om Castricum ook bij ons nog te krijgen. En dat Castricum toen zei de voorzitter, althans, van wat je praat, praat je. Maar ik doe het niet. Ik wil naar een professionele organisatie toe waarin de consument optimaal tevreden kan zijn met een basisbibliotheek waar we gewoon allerlei activiteiten kunnen doen, waar we van elkaar kunnen leren en waar we gewoon overal van specialisten hebben zitten die dan die functie kunnen vervullen. En dat is dus, daar heeft hij gelijk in gehad. Ik heb toen echt hemel en aarde bewogen van man, probeer met ons verder te gaan, maar hij heeft het niet gedaan. En nu heeft hij toch zijn gelijk gehad, omdat die organisatie gewoon heel erg goed loopt. En vandaar dat het advies van mij is om dit per 1 januari te realiseren. Zijn er nog vragen?
Mooie afronding. Mooie afronding. Nee, dat gaat via de voorzitter.
Oké, nou.
Zijn er mensen die vragen hebben aan meneer Wouters? Heer Mesu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Wouters, u hebt gezegd dat destijds de aansluiting bij Kennemerwaard is afgeknald, moet ik het zeggen, omdat het 10 euro per inwoner kostte. Dus dan praten we in totaal voor de back-office over ruim 3 ton. Klopt dat?
10,85 euro.
Ja, oké, maar
10,85 euro.
We praten zeg maar over 3 ton ongeveer wat het zou kosten. Ja. Komt dat in de plaats van het geld wat we nu uitgeven in de bibliotheek, of komt dat er extra bovenop? Want kijk, als we nu bij wijze van spreken 8 ton uitgeven, kunnen we dan die 3 ton die we eraf halen en daarvoor betalen?
Hoe gaat dat? We hebben nu berekeningen gemaakt en die liggen nu bij het college ook, waarin wij, we moeten nu iets meer betalen, hè, want de indexering is natuurlijk ook doorgegaan, dat wij moeten nu, als we toegetreden tot kernwaarde, €11,40 betalen. En in de huidige begroting die we nu hebben, die we ook voorgesteld hebben aan het college, daar zien we dat dat op dit moment een redelijk haalbaar is. Maar het is niet, het komt er niet allemaal bovenop.
Oké, okay, nee, maar even voor de duidelijkheid, dat we later geen discussie krijgen.
Maar de back-office is het duurste.
Ja, dat is duidelijk.
Dus.
Ja. Dan nog iets, we hebben van uw bibliotheek een beleidsnota gekregen. Ja. En we hadden een stuk wat we van het college hadden gekregen. Hebben jullie met elkaar daarover gesproken? Was dat bij elkaar bekend? Want die beleidsnota van de bibliotheek, die kreeg ik deze week op de mail. Ik had dit stuk gelezen, toen kreeg ik dat erbij. Dus,
nou, dat was voor 2 jaar, hè?
Ja,
ja, omdat we ook de raadsperiodes volgen. Dus vandaar dat het ook 2 jaar is. Maar ik denk dat we gewoon al met die beleidsnotitie, ik moet eerlijk zeggen dat u heeft elk jaar, krijgt u van ons een jaaroverzicht. Ook de activiteiten, elk jaar, 4 jaar geleden hebben we ook een visie neergelegd. En dat doen we elke keer en dat sturen wij naar het college toe. En dat is dus onze ambitie.
Ja, dat snap ik, maar begrijpt u dat je op een gegeven moment denkt van, hé, dat is nu aan de orde.
Ja.
Komt er gauw even een beleidsnotitie van de bibliotheek achteraan? Hebben jullie daar overleg over gehad? Is dat bij elkaar verlengd? Daar ging het even om.
Wij hebben heel veel overleg, eigenlijk te veel.
U beantwoordt mijn vraag niet.
Nee.
Nou, weet jullie het waarschijnlijk, maar...
Ja, wij hebben overleg met het college, natuurlijk. Elke keer, ik heb ook vanochtend overleg gehad om in te spreken alsnog, om dit belangrijke punt voor ons, omdat die notitie de 4 weken geleden ook lag, waarop D66 vragen heeft gesteld. En wij er ook al zaten van, nou, misschien willen ze wat weten van ons, want dit stuk ligt er. Maar er was alleen meneer Visser, de meneer Snijder, was degene die aandacht vroeg en dit als gesprekpunt naar voren heeft gebracht. Maar er is overleg, tuurlijk.
Hartelijk dank. Nog meer vragen? Meneer Zeilen. Een kort vraagje over het verbreken van de federatieve samenwerking. Ik begrijp dat in de akte die gesloten is over deze federatie geen onbindende voorwaarden staat die de bibliotheek en dan misschien direct of indirect de gemeente geld gaat kosten. Er is geen boete bediend voor het uittreden uit de federatie opgenomen?
Nee, op geen enkele wijze. Het enige wat ik u kan zeggen is dat door Heilo voornamelijk daarop gewezen wordt, denkt u aan de kosten. Nou, we hebben diverse dingen nagetrokken. Wij zijn de federatie waar alleen het werkgeverschap is ondergebracht en dat kunnen we gewoon per 1 januari kunnen we daar gewoon uittreden. En dat betekent dus dat ProBiblio die administratie doet voor die werkgevers gewoon een aantal namen niet meer krijgt en niet meer hoeft te doen. Alleen dat gaat dan verhuisd dan naar Alkmaar toe.
Hartelijk dank, meneer Snijder.
Ja, naar aanleiding van deze vraag. In de memo wordt over een afkoopsom gesproken. Klopt dat dan of klopt dat niet?
Ik heb die memo niet gelezen dat er afkoopsom is. Ik ken geen afkoopsom. Ik denk misschien dat het de memo is waarin het convenant tussen Alkmaar en Kennemerwaard en de bibliotheek Bergen, daar zal wel in de toekomst iets voor komen, maar dat is u nog niet bekend. Denk ik. Nee, er is dus op geen enkele wijze een afkoopsom. Maar ik ken die memo niet dus.
En dank, de heer Wouters, voor uw inbrengsel. Ja. Dan geef ik nu de heer Snijders het woord, want die heeft het voorstel namens D66 ingediend.
Omdat we op de memo stuiten, die toch wel zo belangwekkend vonden dat we dit in de commissie aan de orde wilden stellen. En zoals al door de inspreker is aangegeven, er is natuurlijk veel geld mee gemoeid met deze belangrijke instelling. 850.000 euro subsidieert de gemeente jaarlijks en dat is vanaf 2007 met 100.000 euro toegenomen. Er worden een aantal beslissingspunten zijn er geformuleerd in een memo. Die ook geld kosten, met name de vestiging in Bergen, waar extra 50.000 euro voor wordt gevraagd. Maar dat betekent ook dat je misschien eerst moet gaan kijken, wat voor beleid wil je met de bibliotheek voeren? Wat voor visie heb je op de langere termijn? Dus het kernpunt voor ons is eigenlijk, hoe maken we de bibliotheek 2020 proof en hoe houden we het betaalbaar met voldoende service aan de bewoners? Dit zou mijn inleiding zijn. Want dat was uw opzet, hè? Oké.
Kort maar krachtig, mevrouw Braak.
Voorzitter, ik wil graag even een vraagje stellen aan meneer Snijder. U heeft het over een memo. Maar welke memo is het nou? Is het de memo die de gemeente heeft geschreven of de memo van de bibliotheek waar meneer Wouters het net over had?
Nee, de memo van de gemeente, van het college.
Wie of wie? Ja? Mevrouw Diels.
Hij doet het. Normaal gesproken is een ander collega van mij die dit agendapunt zou doen, maar die is niet helemaal lekker, dus ik doe het voor hem. Voorzitter, betreft het punt de openbare bibliotheek willen wij je opmerken blij te zijn met het initiatief van de collega Snijder om dit punt op de agenda te plaatsen. Wij zijn het eens met het voorgenomen besluit van het college om te vragen naar een kaderstellende notitie op te stellen en die in de raad van 8 september 2011 voor te leggen. Al in de commissie, toen nog maatschappelijke zaken in 2006, in de Egmondse Hanswijk, hebben wij vragen gesteld en stevige discussie gevoerd over het beleid omtrent onze bibliotheken. Kern van onze standpunt was dat de BIP ons bij zou houden, dat de BIP's behouden zou worden en blijven, maar zakelijk beter zou moeten draaien. Die discussie hebben wij opnieuw gehad bij de presentatie in 2008-2009. Daar kwam onder andere de toename en de bedreiging van de e-books aan de orde. De maatschappelijke functie moest worden uitgebreid en moest actief worden gewerkt aan vermindering van de kosten. Nu lezen wij in het verslag dat er nog steeds jaarlijks een fors tekort moet worden geboekt. Teruglopende ledental en dergelijke zijn de oorzaak. Er wordt zelfs gesteld dat één voor de hand liggende conclusie is dat de rol van de openbare bibliotheken zo langzamerhand uitgespeeld raakt. Als wij zo doorgaan, gaat de bibliotheek ons jaarlijks bijna een miljoen kosten, ofwel 2% van de jaarbegroting. Dat kan natuurlijk niet. Wij moeten ons ernstig beraden op de ontstaande situatie, de kernfusie lezen, informatie, educatief, cultuur en ontmoetingen zijn belangrijk, maar niet noodzakelijk gebonden aan de huidige locaties. Digitalisering kan de noodzaak van het houden van boeken op 3 locaties wegnemen. Het beschikbaar blijven van boeken voor met name jeugd en ouderen kan ook op een andere manier. Jammer is het dat bij dit stuk niet de nota bibliotheek in transitie erbij zit. De beleidsnota 2011-2012 van de bibliotheek Bergen van 1 mei 2011, deze is niet toegevoegd. Daarin staan een aantal antwoorden op vragen die wij hebben. Dat is tevens een aanzet tot een stuk van het college. Tenminste, dat is voor ons een aanzet dat dan bij een collegestuk op 8 september wel noodzakelijk is. En vooral welk voordeel wij hierbij zouden kunnen behalen. Graag horen wij van het college hoe dit zit. Het hoeft niet nu, maar kan ook later. Ook willen wij weten hoe het zit met de eigendommen van de Oorlogwind goederen. Vallen ze onder de gemeente of vallen ze onder andere instanties? En hoe het college erover denkt, hoe daarmee moet worden omgegaan als een fusie wordt aangegaan. Bovendien is het niet mogelijk in het kader van de huidige ontwikkelingen om bijvoorbeeld de bibliotheek Bergen op te nemen in de exploitatie van Neel-Kranenburg. Vraagteken. De meeste kernfuncties voor de bibliotheek gelden ook voor Kranenburg. En dit was het voor ons.
Hartelijk dank. Verder nog input, de heer Van Leijen.
Ja, voorzitter. Het is goed dat het politiek geagendeerd wordt. En ik begrijp dat diverse commissieleden over de stukken beschikken waar ik niet over beschik. Maar het is ook een soort bijlage bij het memo. Daar staat een planning in van vervolgstappen. Daar staan al in dingen in het tweede kwartaal. Volgens mij gaan we dat niet meer halen. Dat wordt het derde kwartaal. Dus wij ondersteunen, laat me zeggen, het feit, zoals we dit al zijn gesproken, dat college en bibliotheek samen tot een nieuw plan komen. En dus de nood is hoog, dat begrijp ik. Nou, dus er zijn kansen kennelijk om nu wel bij Kennemerwaard aan te sluiten. Nou, dat lijkt ons zinvol. Dus het lijkt mij, of het lijkt ons dat het college gewoon dit gaat uitwerken. Met een voorstel komt in samenwerking met de bibliotheek. Hoe de toekomst van de bibliotheek in onze gemeente eruit ziet. Welke functies, wat de voordelen zijn van Kennemerwaard, noem maar op. En daar vooral, daar hecht onze fractie wel aan. Dat toch de bibliotheken met de functies die ze gaan vervullen, dat kan in de brede zijn, de jeugdzorg noemt, ouderen, noem maar op, dat er toch wel, en nu dat plaat ik in het midden, of dat de huidige fysieke punten zijn of andere fysieke punten zijn in onze gemeente, dat je toch wel kijkt van dat er in de kernen wel een zekere aanwezigheid is. Want er is gebleken uit een aanzaak, ik ben op een avond in school geweest, dat de bibliotheek meer is als alleen maar even een boek halen en een boek brengen. Dus er is vanuit de gebruikers is er duidelijk behoefte aan ook een stukje ontmoetingsplek, de leeszaal, noem maar op. Dus daar moet goed over nagedacht worden. En dat is voor ons vast ook wel van belang dat die functie die de bibliotheek heeft ook zo blijft. En alle financiële perikelen wat het dan moet kosten, ik begrijp van de heer Bouters, die 100.000 euro, dat zit binnen de 8 ton. Nou, dan gaan die personeelskosten vanaf, dus misschien dat het ook wel minder gaat kosten. Maar dat is allemaal nog ter uitwerking, dus wij wachten met spanning af wat het college in het najaar gaat brengen. En dat, er is al haast bij, willen we denk ik de samenwerking of de fusie met Kennemerwaard per 1 januari rond zien te krijgen. Dus ik zou zeggen, ontwikkel beleid en let vooral op het feit dat in die kernen wel iets blijft waar mensen zich herkenbaar bij voelen als de bibliotheek en een plek waar je met elkaar ook over van alles kan doen. Ja, hartelijk dank, mevrouw Braken.
Dank u wel, voorzitter. Er is al het een en ander gezegd, dus dat zal ik niet gaan herhalen. Wat wij heel belangrijk vinden, wat meegenomen wordt, dat is dat er een integraal beleid gemaakt wordt, rekening houdend met de bredere functie die de bibliotheek en school kan krijgen. Ja, en we zouden eigenlijk ook willen zien dat dat een beetje samengaat met het accommodatiebeleid in het algemeen. En want meneer Van der Leij die duidde er ook op de maatschappelijke functie van de bibliotheek in Schorel. Ja, dat is best heel belangrijk. Verder zouden we dan ook wel inzicht willen hebben in de kosten. Er staat een in bijlage 2, meneer Wouters die had het daar al over. De voor- en de nadelen van Kennemerwaard en met Langendijk en Heilo. Nou, er zit bij mij een grote krim om de voordelen bij Kennemerwaard, want dat zien we wel zitten. Maar uit het kostenplaatje werd ons niet helemaal duidelijk wat nou het verschil in kosten zijn als je nou Kennemerwaard hebt of als je Langendijk Heilo hebt. Ja, wat daar het kostenaspect in is. En heeft de gemeente nog zegskracht in dit hele verhaal? Dat waren eigenlijk de dingen die ik had. Verder zijn we het eens met het besluit en we wachten met belangstelling de notitie af. En dan volgt de discussie in september. Dat was het.
Hartelijk dank. Heer Massou.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toen ik de stukken las,
toen dacht ik van, er is in het verleden een verkeerde keuze gemaakt om bij die federatie aansluiting te zoeken. En meneer Wouters heeft dat vanavond bevestigd. Dus ik ben blij dat u hebt ingesproken, want dat geeft in elk geval een stukje duidelijkheid. En mijn volgende vraag was van, ja, wat zijn dan de financiële consequenties als u alsnog aansluit bij Kennen Bewaard? Ook die vraag hebt u beantwoord, dus dat is prima. Ik heb het zo gelezen dat eigenlijk de bibliotheek een beetje gevangen zit tussen de ambities die ze hebben en de financiën die ze krijgen. Want elke keer wringt het daar. De bibliotheek heeft heel veel ambities, die wil van alles. Daar spreken ze zich ook over uit in hun beleidsnota. Van willen alle 5 kerntaken die er landelijk worden genoemd, willen we gaan vervullen. En elke keer, elk jaar weer, is er een discussie van, ja, maar we hebben eigenlijk net niet geld genoeg. En dat komt niet alleen door de ledenaantallen zoals aan de overkant werd gesuggereerd, maar ook door de stijging van de loonkosten, hè, in verband met de indexaties en dergelijke. En ook nieuwe eisen die er gesteld worden, certificering, wat een hoop geld kost, en gaan zo maar door. Dus ze zitten altijd daartussen gevangen. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat het college zo meteen in een stuk komt waarin ze aangeven van, wat willen we nou van de bibliotheek? Wat verwachten we nu? Verwachten we alleen die 3 taken die ze zelf hebben genoemd, hè? Zoals informatie, educatie en lezen? Of willen we ook die cultuurpoot daarbij hebben? En ja, bij gemeentebelangen werd al genoemd van, misschien kun je daar een stukje aansluiting vinden bij Nieuw-Kranenburg. Ik weet niet of dat kan. Maar ik denk wel dat het duidelijk moet zijn. De bibliotheek kan op deze manier volgens mij niet verder. We hebben dat in het verleden gezien met een andere situatie bij het zwembad in Egmond. Elke keer de pap en nat houden. Van ja, toch maar een klein beetje erbij, nog een klein beetje erbij. En op een gegeven moment, ja, het kan niet meer. En dat gaat zich nu ook een beetje aftekenen bij de bibliotheek. Je moet als college en als raad zeggen van, we willen dat en dat en dat willen we hebben bij een bibliotheek. En we hebben er dat bedrag voor over. Bibliotheek, doet u het daarvoor of kunt u het daarvoor doen of niet? Nou, ik denk dat dat een van de belangrijkste doelstellingen van die hele nota zal moeten worden. En van het raadsvoorstel. Zij kunnen niet zo verder blijven, want we zijn al jaren bezig met het feit dat het niet goed gaat. Ik vind ook, als je die keuze maakt, en als je weet wat je wilt, dat je dan ook moet afrekenen met het verleden van de bibliotheek. Dat bedoel ik positief, dan moet je een streep trekken en met een schone lei beginnen. En dan moeten ze niet opgezadeld worden met elke keer nog weer een schuld vanuit het verleden. Want dan hebben ze geen eigen vermogen, ze kunnen helemaal niks. Bij elk klein tegenslagje moeten ze weer terug naar de wethouder of naar de gemeenteraad van, ja, we komen weer 10.000 tekort. Ze moeten een weerstandsvermogen hebben, een algemene reserve, zoals wij dat bij de gemeente ook hebben. Dus ik vind dat we nogmaals moeten streven naar duidelijkheid en ook een afrekening met het verleden. Er moet schoon schip worden gemaakt. En misschien kost dat wel wat, maar goed, dan moeten we maar een keer door de zure appel heen bijten. Als wij een bibliotheek willen, dan moeten we daar wat voor over hebben. Wat ook heel belangrijk is, en dat is aan de overkant ook al even genoemd, dat er wel een vestiging moet blijven, ook in Schorel en ook in Egmond. Toen in Schorel de blinkert in de fik ging, en toen er geen bibliotheek meer was, toen hoorde je mensen in Schorel zeggen van, ja, ze nemen ons alles af. Alles gaat naar bergen, wij hebben niks meer. En dan kunnen we wel zeggen, dat is onzin, en dat kunnen we via digitalisering wel anders doen. Ik denk dat fysieke uitleenpunten met een aantal functies in alle 3 de voormalige gemeentes belangrijk zijn. Dat leeft heel erg onder de inwoners. En ik zou dat ook graag als kader mee willen geven aan het college. Ga daarvan uit. Ga niet zeggen van, we zitten alleen in Bergen en de rest die moet het maar via de e-mail bestellen en dan wordt het wel bezorgd of iets dergelijks. Zal allemaal kunnen. Ga van 3 fysieke punten uit. Wat ook denk ik een kader moet zijn, is dat we moeten aangeven dat het budget niet kan blijven groeien. Er werd net door andere commissieleden gezegd van, jongens, als het zo doorgaat, dan is het zometeen 1 miljoen per jaar. Ik denk dat we ook duidelijkheid moeten scheppen over het budget. Dat waren volgens mij de kaders die ik graag wil meegeven aan het college. Dank u wel.
Nou, daar wil ik wel reageren op die kaders die u nu stelt. Als er een goed plan komt, en ze bieden heel veel, dan kan de raad altijd afwegen om meer geld uit te geven voor iets. Als het project goed is, dat is een keuze die de raad kan doen. En ik wil het vooral niet zeggen dat ze minder of meer gaat uitgeven. Als er een goed plan ligt, voor ieder goed plan, is altijd draagvlak in geld.
U hebt mij ook niet horen zeggen dat het per se minder moet worden. U hebt mij horen zeggen dat het budget niet eindeloos kan blijven groeien. Je moet op een gegeven moment paal en perk stellen. En uiteraard staat het elke politieke partij vrij om te zeggen, nou, wij trekken de begroting 2 miljoen van de bibliotheek uit. Of het meerderheid vindt, dat is een ander verhaal.
VVD.
Nu doet hij het wel.
Oké.
Om te beginnen, ik ben persoonlijk een grote fan van bibliotheken. Ik heb er veel in rondgewaard. Maar als ik kijk naar het stuk vanuit een financieel perspectief, net al even over gehad, dan zakt de moedje in de schoenen, zeg maar. Aan de ene kant zie je die kosten oplopen door die fusie. Ook die huidige federatie die heeft al extra kosten met zich meegebracht. De ambities zijn ook heel hoog. De certificering brengt ook veel kosten met zich mee. Aan de andere kant zie je de inkomsten dalen omdat er minder interesse is. Je ziet dat mensen wat minder gaan lezen. Je ziet een enorme vlucht van internet. En vanuit een zeg maar een zakelijk perspectief is dit een doodlopend pad. En ook een heel snel doodlopend pad, zeg maar. Dus we maken ons daar wel heel erg zorgen om. Gewoon vanaf zakelijk gezien, hoe kan je dit in godsnaam keren? Dus dat daar een sluitend plaatje komt, als dat al mogelijk is, is natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde. Want het lijkt, het is voor ons natuurlijk, voor ons allemaal belangrijk dat daar een grens op komt. De Amerikanen hebben ook een budgetplafond overschreden net. Nou, we moeten er ook liefst niet die miljoenen halen bijvoorbeeld. En wat wij ook wel graag zouden willen, dat er behalve zeg maar, het pad wat wel verstandig lijkt om nu die fusie aan te gaan, afwachtende de precieze cijfers overigens, misschien ook nog als randvoorwaarde meegeven, ja, denk ook eens helemaal out of the box, om het misschien toch heel anders op te zetten. Bijvoorbeeld hè, fysieke punten, ja, zijn misschien belangrijk, maar ook hè, voor jonge mensen zijn heb je al scholen, daar is ook vaak een wees van bibliotheekfunctie, klein weliswaar aan verbonden. Misschien moet je dat wel heel anders gaan organiseren. Oudere mensen hebben verpleeghuizen, ook een logische plek met leesplek.
Verpleeghuizen om een boek te halen, wat krijgen we nou, man?
Dan kan je een beetje wennen alvast. Ja. Maar goed, ik. Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe kunnen we een. Misschien zijn er, laat ik het zo formuleren, misschien zijn er totaal andere modellen te bedenken waar dezelfde maatschappelijke functie wordt vervuld. Op een heel andere manier, die toch hetzelfde effect, hè, bij benadering hetzelfde effect heeft, maar tegen veel lagere kosten, gezien de mogelijkheden die er nu zijn en de beperkingen die er nu zijn. Ook natuurlijk een stuk digitaal doen. Dus out of the box denken, kijken wat zou behalve zeg maar, het huidige pad van versobering en centralisatie, wat zouden voor heel andere mogelijkheden nog zijn. Wij zullen als VVD, zouden we er nog wel iets meer over willen zeggen, maar dan hebben we nog even wat leestijd nodig, zeg maar. Dus daar willen we wel graag op terugkomen.
Dank. Ik heb heel wat kaders gehoord, dus het college krijgt een hele kluif aan. En het reces zal gebruikt moeten worden om keihard te werken. Wethouder, kunt u alvast toezeggen?
Ik geloof dat ik eerst aan de beurt was.
Nee, dat hebben we niet zo lang afgesproken. Eerst zou de wethouder het woord krijgen en u krijgt als laatste het woord. Ja, u was het er net mee eens. Ja. Ja. Nou, u wilde ergens op reageren? Ja. 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 Ook. Ja. Maar gaat u gerust uw gang?
Nou, ik kan in grote lijnen aansluiten met wat voorgaande sprekers hebben gezegd, maar met name ook wat collega Smit van VVD heeft aangegeven. Ook eens out of the box denken. En er zouden zelfs ook veel voorstander van zijn als D66 om externe erbij te betrekken, maar niet direct altijd uit het bibliotheekveld. Mensen die op een hele andere manier naar dit onderwerp eens kijken. En misschien op heel fantastische ideeën komen die ook wel in ons straatje passen. De roep om 3 fysieke plaatsen, dat lijkt me realistisch ook, vanuit de historie al. Maar ik denk niet dat je voor kan blijven houden dat elke fysieke plek gelijkwaardig is. Dus dat zouden wij ook niet als kader mee willen geven. Je kan niet gelijkwaardig hebben voor 3 plekken. De digitalisering neemt zo'n enorme vlucht dat we kunnen er niet op achterblijven. We moeten ook ons niet blind blijven staren op de papieren boeken. We moeten misschien ook niet te snel zijn, maar zeker niet te langzaam. Er is een filmmaatschappij geweest, Fuji. Die dacht dat we allemaal nog met filmrolletjes zouden lopen. Nou, die is zwaar ingehaald door andere partijen. Want iedereen heeft tegenwoordig een digitale camera. Dat was een ontwikkeling dat we nooit hadden verwacht dat ze het zou doorzetten. Een andere ontwikkeling daarentegen is toen de video en de DVD werd ontworpen, toen dachten we allemaal dat de bioscopen zouden sluiten. We hebben een enorm dal gehad bij de bioscopen. Maar je ziet nu weer dat bioscopen een enorm aantal mensen in de zalen krijgen. En dat de grotere bioscopen worden neergezet. Dus het betekent dat je een balans moet zoeken tussen het nieuwe wat er aankomt en het oude daarin brengen. Maar toch wel heel nadrukkelijk inspelen op wat zeker de jeugd enorm bezighoudt. En dat is langs digitale internetweg hun informatie zien te verzamelen. Met betrekking tot de punten waar we het over hebben gehad, de fysieke punten. En dat wordt ook even genoemd in de memo of in het stuk van de bibliotheek zelf. Om crossover modellen dus echt te introduceren. Dat je dus punten maakt waarin bijvoorbeeld een historische vereniging zit. Waarin de ANWB zit, waarin de VVV zit, een postkantoor zit. En bepaalde dorpshuisfuncties ten behoeve van ouderen zou je eronder kunnen brengen. Smartwork Center, wanneer we glasvezel in de gemeente hebben. Maar je zou ook faciliteren kunnen van opleidingen die tijdens de sluitingsuren gebruik maken van de bibliotheek, waardoor je er ook weer een bepaald rendement genereert. Want laten we niet vergeten, want dat is opmerkelijk in het stuk wat van u en van de transitie, daarin wordt vermeld dat er 162.000 bezoekers zijn in de drie vestigingen van onze bibliotheek. Nou, dat is nogal wat. Dus als jij een bedrijf hebt, dan wil je toch heel graag in de buurt zitten van de bibliotheek, zou ik bijna denken. Zakelijk is dat best wel interessant. Nou, al dat soort dingen moeten erbij betrokken worden. Om naar de toekomst te kunnen kijken. Ook naar de tarieven van de leners zal je moeten kijken. Ook eens kijken hoe doen anderen het nou. En wat wordt daar nu betaald. En niet ook op hetzelfde bedrag blijven zitten. Ook de openstelling is interessant om te kijken. Genereert Bergen door de 20 uur openstelling tot 's avonds 8 uur meer dan de andere openstellingen. Als dat meer bezoek genereert, moeten we dat bij anderen ook een andere openstelling niet zien. Misschien niet 's ochtends, maar meer 's avonds. Juist naar de zondag openstelling. In Amsterdam is dat ook het geval. Dat is ook weer een enorme vooruitgang voor mensen die werken en toch in het weekend een keer de bibliotheek willen bezoeken. Ik heb nog een aantal andere dingen, maar dat zal ik gewoon de wethouder geven. Ik wil het hierbij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Aan de heer Smit en aan de heer Snijder, u zat out of the box denken.
Ja.
Betekent dat nu vooral dat we niet aansluiten op Kennenraad? Want wat ik nou opvallend vind is dat uit de notitie en uit het pleidooi van de heer Wouters blijft van, gaan we het kennen maar waar het mee is, een professionele organisatie, die doet heel veel, hier gewaard, we hebben dan over 150.000 mensen die zijn, of meer, die zij al bedienen, daar sluiten we als hele kleine speler mee aan, dat zijn leuke ideeën, misschien nieuwe vernieuwende ideeën kunnen inbrengen, maar out of the box denken, denk ik van, volgens mij is het aansluiten op het kennen waard, onder goede omstandigheden en met een mooi nieuw beleidsplan voor wat we jullie hier dan willen. Kijk, out of the box denken is voor mij bijvoorbeeld, de vestiging Bergen, opheffen daarom, fysiek gezien. Dat is een hele dure locatie, kunnen we zo bij de pleinontwikkeling betrekken, levert veel meer op. En een andere plek zoeken we voor elkaar, bij de goede hulp, wat gedacht is. Dat is misschien out of the box denken, maar voor mij is niet out of the box denken, kennen we waar helemaal op de achtergrond en weer alleen verder. Dat is voor mij niet out of the box denken.
Nee, out of the box denken betekent dat je kijkt wat er nu ligt. Want ook Heilo, Langendijk en Bergen is nog niet helemaal afgeserveerd. Nee, dat is in bestuurlijk overleg is erover. Dat staat in de,
nou, is voor mij afgeserveerd hoor.
Nou ja, moet luisteren, het is zo, in 2005 is het in discussie geweest. In verband met de hele hoge kosten is het neergezabeld. In 2007 bent u toen verder gegaan met Langendijk en met Heilo. En in 2008 is dat uiteindelijk helemaal tot stand gekomen. Maar de grote financiële consequenties die aan Kennemer Noord zitten, die hebben wij nog helemaal niet in beeld. Maar terecht merkt u ook op, wij willen ook zien wat het allemaal financieel allemaal betekent. Meneer Mezu zei dat ook. En wij maken geen keuze in dit of in dat, maar in het benaderen, het gaat meer over een visie op de bibliotheek. Hoe wil je dat nou? En in welke vorm dat dan is, dat vind ik eigenlijk min of meer afgeleide. Maar hoe kijken we naar 2020 naar een bibliotheek? Helemaal nieuw en misschien wel eens van de gebaande paden af. Dus even los van welke federatievorm.
Tot dan, heer Smit. Ja, even aanvullend. Het sluit elkaar ook niet helemaal uit. Het is een kwestie van tijdschaal, zeg maar. Korte termijn zou de integratie met Kennenwaard een goede manier zijn om nu een deel van het probleem op te lossen. Maar middellange termijn moet je overwegen, in ieder geval daarnaast zetten, wat zou je nog voor hele andere dingen kunnen doen. Het out of the box. Dat is ook een tijdschaal kwestie. Het is niet... En denk ik.
Hartelijk dank. Ga ik nu het woord geven aan de wethouder. En wellicht kunt u meteen iets zeggen over of u in staat bent als college om de kaderstellende notitie op 8 september 2011 aan de raad voor te leggen. Gaat uw gang.
dank u wel, voorzitter. Er is... nou, volgens mij is het zo dat de visie van de bibliotheken uiterlijk het vierde kwartaal gepland staat in de bestuursagenda. En ik wil me ook graag houden aan de planning zoals die op de bestuurlijke agenda staat. Dus in ieder geval, vierde kwartaal wordt daar nu aangeboden, de visie van de bibliotheken. Dat is even als eerste een antwoord op uw vraag. Meneer Van der Leijen.
Dat lijkt, als de heer Wouter zegt, we willen per 1 januari 2012 mee met Alkmaar, dan lijkt me dat wel aan de late kant.
Ja. Nou, misschien kan ik even mijn verhaal verder afmaken, even reageren. Nou, er is nu ontzettend veel al gezegd. Eigenlijk heb ik zoiets van 90% heeft u zelf eigenlijk al beantwoord van uw vragen. Maar eerst even over de fusie. Meneer Wouts heeft het zelf al heel duidelijk aangegeven. De situatie zoals die nu voor ligt, die biedt noodzaak tot een aantal besluiten. Om op korte termijn toch een aantal besluiten te nemen. Hij heeft heel duidelijk de problematiek aangegeven die er nu is met de samenwerking met Heilo en Lange Dijk. En we hebben gezamenlijk gekeken, wat moeten we nu doen om toch op korte termijn, meneer Smit zei het al, we moeten kijken korte termijn, middellange en lange termijn, om te kijken hoe kunnen we de kosten beheersbaar maken en toch een professionele organisatie houden. Daar gaat het over. En daarom wordt er voorgesteld dus, om de fusie aan te gaan met Kinderbewaard. Daarom hebben we u ook het memo aangeboden waarin we duidelijk schetsen wat al die ontwikkelingen zijn. En wij hebben dit aangeboden omdat we natuurlijk de afgelopen half jaar behoorlijk vaak bij elkaar hebben gezeten inderdaad in gesprek. Want het begon eigenlijk in eerste instantie onze gesprekken met van hoe gaan we dat nu verder doen in Schorrel. En op een gegeven moment kwamen ook de gesprekken eind 2010 over de bezuinigingen. En toen hebben we ook met elkaar gezegd, ja, we moeten gewoon veel verder kijken. En kijken, hoe gaan we dit nu aanpakken? Ik wil niet te veel in herhaling treden, want u als commissie heeft ook al heel veel gezegd en duidelijk ook aangegeven een aantal kaderstellingen, een aantal kaders aangedragen, die wij natuurlijk ook voor ogen hebben, maar het betekent dus wel keuzes maken straks. Dus als er straks in een visie moet komen, betekent het ook dat we keuzes moeten maken. En daar gaat het over. En dat zal straks ook aan u voorgelegd worden in de visie. Welke keuzes gaan we maken? Nou, ik ga toch even het rijtje af voor wat betreft de vragen of opmerkingen. Meneer Snijders, kijk, hoe ziet u 2020 en hoe betaalbaar, hè? Want daar gaat het over. Nou ja, we gaan onszelf herhalen, maar een aantal zaken zijn heel belangrijk, denk ik. Huisvestingskosten en personeelskosten zijn natuurlijk toch de grootste kostenposten. En daar moeten we kritisch naar kijken. En daarnaast moeten we kijken, wat willen we aanbieden? Welke diensten, producten vinden wij in de gemeente Bergen belangrijk om in onze dorpen aan te bieden? Nou, dat moet straks terug gaan komen in de bibliotheekvisie. Dat is één. Een gemeentebelang heeft ook daar ook een vraag over gesteld. Van ja, hoe zit het dan als je samen gaat met Kinderwaard en je hebt eigendom, huisvesting. Dat staat er dus los van. Dat blijft gewoon je eigendom. Dat staat los van de back-office kosten. Meneer Van der Leij heeft iets gezegd over de planning. Inderdaad, er staat in het memo dit tweede kwartaal, maar dat kan niet meer gehaald worden. Dus zoals ik al eerder aangegeven heb, dat wordt een later stadium. Mevrouw Braak. Integraal beleid, ja, dat is bijvoorbeeld iets waar je naar kan kijken van hoe kan je functie versterken door meerdere functies in de bibliotheek of om die bibliotheek te te organiseren. Dus dat is iets waar we ook goed naar moeten kijken. Het, ja, je kan het out of the box doen, maar ik denk dat je die aspecten wel heel goed mee moet nemen. Dat heeft u ook gezegd, meneer Snijders. Kijk even naar meerdere functies, bedrijven die elkaar kunnen versterken. Ik zal mevrouw van Veldhuizen zo nog heel even het woord geven over verder onderzoek dat ze gedaan heeft naar de kosten. Dus de verschillende kosten nu, zeg maar haar onderzoek met Kennemer Waard en wat het was bij Heilo en Langendijk. Nou, meneer Mazur heeft ook al gezegd, kader stellen, ga zo mogelijk voor 3 fysieke punten. Nou ja, dat hebben we ook in ons collegeprogramma opgenomen, dat wij dat zo belangrijk vinden. Om in ieder geval op 3 punten mogelijkheid te bieden om dienstverlenend te zijn aan onze inwoners. Meneer Smit heeft ook aangegeven, inkomsten daal, hogere kosten. Ja, dat noopt ons dus nu om op korte termijn toch een besluit te nemen over de samenwerking met Kennemer Waard. Ik geef nog even mevrouw van Veldhuis het woord over die kosten.
Een beetje graag, heer Van der Leij.
Kort, u zegt over de vestigingen, zegt u, zo mogelijk. Nou, ik zou er niet meer over twijfelen, maar... Zo mogelijk, dus met andere woorden, dan krijg ik het idee van, het kunnen wel eens minder worden. Zo zegt u dat. U zegt net in beantwoording, zo mogelijk 3 vestigingen. Maar ik denk dat een aantal mensen hier al uitgesproken hadden dat 3 vestigingen gewoon min of meer toch een minimum eis is.
Dan bedoel ik, want ik zei volgens mij ook van in het collegeprogramma hebben we staan dat we daarvoor willen gaan. En daar gaan we dus ook voor.
Mevrouw Veldhuis.
Ja. Er zijn een paar dingen die ik even wil toelichten. In de eerste plaats de organisatievorm die de huidige bibliotheek Kennemer Waard hanteert. Wat er gebeurt is, er zijn 3 gemeentes die gebruik maken van die organisatie, Heerlijke Waard, Castricum en Alkmaar. En dat gaat op de volgende manier. Er is een soort maximumbedrag aan back-office kosten afgesproken van inderdaad €11,40 per inwoner. In de afgelopen jaren is gebleken dat er maar €10,60 door de bibliotheek gebruikt wordt voor de back-office. Dus dat betekent dat het overige deel van de subsidie die gemeentes voor hun vestigingen aan de bibliotheek ter beschikking stellen, beschikbaar blijft voor de front-offices, dus voor de vestigingen. En in het geval van Bergen betekent het dus dat er inderdaad ruim 3 ton voor de back-office beschikbaar komt. En ruim 7 ton blijft dan voor de vestigingen. Dat is, en wat er dan bij hoort. Wat daarbij hoort is dat dat is een totale begroting van de bibliotheek, heb ik het dan over. Hè. Het blijft bij een gelijke subsidie van 8 ton zoals die nu is. Ja, de bibliotheek heeft ook andere inkomsten. De back-office, daar draait in het hele leidinggevende kader van de bibliotheek, de educatieve programma's, alles wat er aan digitale ontwikkeling, alle kennis die daarvoor nodig is. De vestigingen, dat blijft heel erg het verhaal van die individuele gemeentes. Wij blijven als gemeente inderdaad de zeggenschap hebben over wat er in die vestigingen wordt aangeboden aan diensten. En dan is het misschien wel leuk om te vertellen dat die €10,60 die dus nu door Kennemer Waard worden gehanteerd, heel erg overeenkomt met wat we hebben berekend. Als we dezelfde systematiek toepassen op de begroting van Bergen, dan blijkt dat we tussen de €10 en €11 ook kwijt zijn aan back-office kosten. Dus dat verschilt niet heel erg veel. Dat heeft er vooral ook mee te maken dat sinds 2007, dat die discussie over deelname aan Kennemer Waard ook al blijkt, speelde, de personeelskosten zijn toegenomen dankzij de instap in de federatie met Heilo en Langendijk. Dus eigenlijk is dat voordeel dat nadeel wat we toen zouden hebben, heeft ook gegolden toen we is samengegaan met Heilo en Langendijk. Dat is overigens niet gek. Kennelijk werd het personeel van de bibliotheek Bergen op dat moment wat aan de lage kant betaald. Nou, dan kan ik nog iets zeggen over het verschil in kosten bij fusie. En als je dat vergelijkt met de begroting zoals die eruit ziet in 2012 als er niet gefuseerd wordt met Kennemerwaard. Meneer Wouters zei het ook al, als er fusie niet plaatsvindt, zal er opnieuw een nieuwe directeur zal er gezocht moeten worden. Er zullen ook kosten gemaakt moeten worden voor zaken die nu eigenlijk in afwachting van de fusie ook een beetje zijn op een laag pitje zijn gehouden of ook niet vervuld zijn geweest, omdat men verwacht dat de kennis en expertise straks in Kennemerwaard dat daar gebruik van gemaakt kan worden. Nou, ik kan heel kort. De bibliotheek heeft op dit moment een begrotingstekort van 38.000 euro. Dat wordt begroot voor 2011. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Als er gefuseerd wordt met Kennemerwaard en we hanteren dezelfde cijfers, dan zijn er twee modellen. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel leners en hoeveel inkomsten de bibliotheek verder nog genereert. In het gunstige model wordt het begrotingstekort 5.000 euro, dus dat is 30.000 euro gunstiger. En in een iets minder gunstig model is het 32.000 euro. Bij niet fuseren wordt het begrotingstekort in 2012 ruim 70.000 euro. Dus dat is eigenlijk wat wij nu aan onderzoekscijfers resultaten hebben. Ja,
is dat genoeg? Dank. Dan ga ik nu aan de heer Snijder vragen om zijn visie op deze discussie te geven. En dan zal ik meteen vragen of hij tevreden is met de toezegging van de wethouder. Of het stuk het vierde kwartaal aan de raad gepresenteerd kan worden.
Nou, ik ben tevreden over de behandeling, afhandeling hier. Alleen ik denk het stuk in de raad brengen, in het vierde kwartaal, dat te laat is. Dus dat zult u toch naar het derde kwartaal naar mijn idee moeten brengen. En ik neem ook aan dat fusievoorstel in de raad wordt gebracht.
Wethouder, nog even reageren op?
Nou, het fusieverhaal, het is gezamenlijk de stichting die, we hebben het al gesteld, als we natuurlijk nu geen besluiten gaan nemen over de fusie met Kennemerwaard, dan kan het nooit 1 januari 2012 gerealiseerd worden. En ik denk dat het een verantwoordelijkheid is ook van de stichtingsbestuur en het college om hun besluit over te nemen. Het zou uit moeten zoeken of het een raadsbevoegdheid is of een collegebevoegdheid. Want dat zou ik dan nog even uit moeten zoeken.
Nou, gelet op de financiële consequenties die eraan vastzitten, zou dat best het geval kunnen zijn.
Heer Snijder, tevreden? Hartelijk dank. Dan heb ik even een vraag aan u allen. Er zou om 9 uur gepauzeerd worden, maar dan hadden we agenda punt 5 al achter de kiezen. En dat is helaas niet het geval. Zullen we doorgaan? Wij zullen doorgaan. Ja. Pauzeren? Mensen bij de VVD zijn vermoeid. Ja. Oh, we pauzeren 5 minuten om te toiletteren en de VVD kan even de inhalator. dames en heren, we vatten de koe weer bij de horens. We gaan naar agenda punt 5. En er zijn wel tenminste 4 beslispunten. Er wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarstukken 2010 van de veiligheidsregio. Een zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatbestemming. Ik zit helemaal fout.
Zitten, volgens mij bent u in de war. Maar
daar bent u niet voor, er is de GIF hiervoor. Ik ga naar de jaarstukken van de Milieudienst regio Alkmaar. Ja. Ja. U mag een zienswijze indienen voor het financiële jaarstuk 2010 en de begroting 2012 voor de Milieudienst regio Alkmaar. De zaak de bestemming van het resultaat van 2010 en het tekort in de begroting van 2012. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw de Ruiter zit zo te lachen. Wie wil dit het woord? Ja hoor.
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, het is een beetje een dilemma, want we hebben in het stuk komt uit voor dat er dus een overschot is uit de begroting van vorig jaar. En dat het college wil graag dat het teruggestort wordt. Even verder lezen we dat er straks in de algemene reserve van de MRA een tekort komt. En dat we dan dat weer bij moeten vullen. Ik denk, ja, zitten we nou elkaar niet een klein beetje... Ik weet wel, het is afgesproken dat te veel... Dus het bedrag boven 2,5% kan terugvloeien naar de gemeente. Dat is allemaal afgesproken. Maar straks hebben we dat ongeveer hetzelfde bedrag als tekorten. En dan denk ik, ja, is het dan niet handig om dat bedrag terug te laten vloeien nu al naar de algemene reserve. Zodat we het volgend jaar niet weer bij hoeven te passen. Dat is één ding. Ja, ik heb ook even terugkijken op de discussie die we ook gehad hebben over de overlast, de horecaoverlast. Als je de jaarstukken erbij pakt, dan zie je dat van de 50 klachten die door de MRA behandeld zijn, de 38 over geluidsoverlast gingen. En eentje sprong daar wel heel raar uit het oog, vond ik. Dat was van de SPAR in Egmond. En denk, ja, daar is toch heel veel werk voor niets geweest, want wat blijkt, men is daar met verschillende instanties op afgegaan, heeft verschillende metingen gedaan en nu blijkt gewoon dat ze 6 oktober gaan sluiten. Dus dan denk ik, ja, had dat dan niet misschien... Of zijn ze al dicht?
2010.
Oké, excuus. Nou, goed, maar als ik dat dan zo lees, denk ik, ja, dat zijn dan kosten, daar had de MRA dan ook weer wat kritischer naar kunnen kijken. He, voordat ze daarop afstuiven. En misschien dat u dat zoiets dan ook in uw zienswijze verwerkt. Omdat ze hun eigen handelen en ja, toch eens even tegen het licht houden hier en daar. Dat was het in eerste instantie.
Meneer Mazur.
Heel kort, het voorstel op zich is correct. Alles zoals het is afgesproken. Dus volgens mij hoeven we er ook niet over te discussiëren. Maar mij bekroopt hetzelfde gevoel als mevrouw de Ruiter van. Wat zijn we in vredesnaam aan het doen met elkaar? En geef ze, laat het in de algemene reserve vloeien. Maar ja, dan moet alles weer opnieuw gemaakt worden. Dus ik heb zoiets van, ja, wat doen we nou? Hè? Ja, ik vind het een beetje lastig. Hè. En ik denk, we hebben elkaar op deze manier aardig bezig gehouden met schrijven van brieven, maken van zienswijzen enzovoort. En dat voor die 36.000 euro, denk ik, nou... Hoe principieel zijn we? Dat was het.
Hartelijk dank. Meneer Van Dijk.
Ja, ik wil even een soort bestuurlijk technische vraag. Hoe kun je een begroting goedkeuren en toch een zienswijze indienen? Dat snap ik niet zo goed. Dat stond in de brief staat, kun je een begroting goed doen en een zienswijze in. Toen dacht ik, kun je dan een begroting wel niet goed en een zienswijze in. Maar misschien kunt u mij helpen.
Volgens mij dienen we zienswijze in op het resultaat van de jaarrekening. En keuren we de begroting goed.
Het is altijd prettig als er hele intelligente mensen in het gremium zitten. Meneer FD.
Dank u, voorzitter. Ik had hetzelfde vestzak-broekzak idee als de collega's aan de overkant. Maar begrijp ondertussen dat dat iets ingewikkelder ligt. Dat er misschien tussen die vestzak en de broekzak nog een andere zak zit. Wat ik mij wel afvraag is... Iedereen mag het uitleggen zoals hij zelf wil.
Ja.
begroting 2012 weggeven de MRA de opdracht dit tekort te voorkomen door te besparen op de kosten of door extra omzet te genereren voor dit bedrag. Ik vind dat rijkelijk vaag. Het is natuurlijk een hele naast een weinig opdracht, maar ik zou het graag wat geconcretiseerd willen zien. Ten meer omdat gebleken is, dat is net al gebleken uit de cijfers die mevrouw eruit noemde, dat er in sommige opzichten behoefte is aan extra inzet van de beheerdienst. Zou dit geconcretiseerd kunnen worden? Waar denkt men dan aan? Want zou men opdracht geven dat zou kunnen leiden op bezuinigingen op punten die we niet willen? En dat kan niet ons streven zijn.
Hartelijk dank. Meneer Smit. Meneer Medendorp.
We kunnen kort zijn. Al de sprekers hebben al die punten al aangevoerd en wij sluiten ons ook aan bij
weggemaakt.
Zo zou ik kunnen stellen, ja.
En dat geldt ook voor D66? Nu begon met het gras maaien. Waar nu al het gras weggemaaid is, kan het lekker drogen, maar dan gaan we ondertussen naar de wethouder luisteren.
Ja, als ik het goed heb begrepen zijn er twee punten en eigenlijk is het belangrijkste punt het dilemma zoals geformuleerd door D66. Dat wordt volgens mij door de meeste fracties onderschreven. Dat is inderdaad een dilemma, laat ik dat als eerste zeggen, waar wij natuurlijk ook over hebben nagedacht. Is het dan geen verspilde moeite of houden we elkaar niet bezig met het schrijven van allerlei brieven? Dat denken wij niet, want anders hadden we dit standpunt niet aan u voorgelegd. Als deze zienswijze wordt ingediend, misschien nog wel even formeel de procedure, dan moet het dagelijks bestuur van de MRA zich daarover buigen en een standpunt over innemen. Ik kan dan namens de gemeente Bergen uw standpunt overbrengen. En dat betekent dat er inderdaad een opdracht komt die algemeen geformuleerd is en die door het dagelijks bestuur van de MRA inhoud zal moeten worden gegeven. Het betekent dus niet automatisch, en dat is de reden om toch dit standpunt in te nemen, of in ieder geval dat voorstel voor te leggen aan de Raad, dat het dan uit de algemene reserve zal komen. Er wordt eigenlijk de vraag voorgelegd aan het MRA om nog een keer een extra inspanning te doen en te kijken A, of het mogelijk is om extra opdrachten te genereren. Dat hebben ze in het verleden gedaan. Dat wordt niet makkelijker door het economische klimaat. Maar dat wil niet zeggen dat daar niet nog een keer naar gevraagd kan worden. Of toch nog eens goed te kijken of er extra bezuinigd kan worden. De MRA heeft zich netjes gehouden aan de opdracht die is geformuleerd. Dus er wordt nu 5% bezuinigd. Het gaat om een relatief klein bedrag. Hoe principieel ben je? Dat was de vraag van het CDA. Nou, ik vind dat we op dit moment, dit is ook het moment waarop je dat nog kunt zijn, heel indringend de vraag kunt voorleggen aan het dagelijks bestuur van de MRA. Kijk er nog eens goed naar. En zijn er niet nog andere mogelijkheden? Als we dat nu niet doen, dan gaat er inderdaad een hamerklap op en dan gaat het, dan zou je het niet hoeven doen. Ik denk dat dat de moeite waard is. En dat is eigenlijk wat het college aan u vraagt. Geef ons dat mandaat om dat nog een keer indringend in te brengen. Wat de dagelijks bestuur dan uiteindelijk besluit, dat is aan het dagelijks bestuur. Daar zitten meer gemeenten in, u weet hoe dat werkt bij gemeenschappelijke regelingen. En daar komen we dan op dat moment uit. Ik ben het ook met meneer Monsieur eens. Het gaat niet om een enorm bedrag. Dus er is ook geen man overboord als er anders wordt besloten. Maar ik denk dat het goed is voor de zuiverheid om het op die manier te formuleren. De tweede vraag, of meer een opmerking, ging over de geluidsoverlast op een hele specifieke locatie. Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik denk dat het besluit daar niet over gaat. Ik wil natuurlijk graag antwoord op geven. En ik denk ook dat als er geluidsoverlast geconstateerd wordt, dat het dan belangrijk is om het serieus te nemen. Dus in die zin, kijk, dat de SPAR daar nu niet meer zit en dat er inmiddels een andere zaak in zit. Dat kan volgens mij nooit een reden zijn om niet klachten die er zijn serieus te nemen en de MRA te vragen daar onderzoek naar te doen. Dus ja, in die zin deel ik de mening van mevrouw de Ruiter niet dat het min of meer weggegooid geld zou zijn. Er is extra ingezet op overlast en dat constateren wordt, daar hebben we het ook regelmatig over met elkaar. We hebben het vanavond ook weer gehad over de terrassen. Dat betekent dat je inzet moet plegen op het constateren of het klopt en welke maatregelen er genomen moeten worden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat dat gebeurt. Ik vind het ook belangrijk dat het MRA dat doet.
Dus in die zin ben ik in ieder geval heel blij dat dat gebeurd is het afgelopen jaar. En hoop ik dat dat ook, dat die lijn die ingezet is, dat die ook vastgehouden wordt. Dat waren volgens mij de algemene opmerking en de ene vraag. Volgens mij waren er niet meer vragen.
Ik kijk in het rond of iedereen tevreden is. Mevrouw Ruit.
Ja, ik wil even verduidelijken. Kijk, het gaat natuurlijk, tuurlijk, als er een klacht is, dan moet er op ingegaan worden, vanzelfsprekend. Maar laat dan bij dat onderzoek ook geïnventariseerd worden van hoe lang zal die klacht voortduren, bij wijze van spreken. Want ik denk dat het bij toen de klacht binnenkwam, eigenlijk ook al bekend moet zijn geweest dat de SPAR daar op zou houden te bestaan. En daar gaat het bij mij over, dat men dus dat gewoon anders aanpakt. Maar goed, ik weet dat het voorstel er niet over gaat, maar het is misschien een blik achter de schermen.
Ja, toch even de korte reactie terug. Er zit nu namelijk gewoon een nieuw bedrijf in. Het is maar helemaal de vraag of met het verdwijnen van het ene bedrijf de geluidsoverlast verdwenen is natuurlijk. Ik ken de locatie niet goed genoeg. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Dus ik vind dat op het moment dat die overlast geconstateerd wordt, hè, er wordt veel geklaagd door mensen over het feit dat het vaak langer duurt voordat er gereageerd wordt, dat het belangrijk is om dan meteen te kijken wat er aan de hand is. En ja, of een bedrijf wel of niet stopt op enig moment, dat is gewoon heel erg moeilijk in te schatten volgens mij.
Helemaal zo.
Is misschien niet gebruikelijk, maar ik weet dat het destijds ook ging om het feit dat ze een nachtopenstelling wilden tot 12 uur 's avonds of zo. En daar ontstond de overlast. En ik denk dat het bedrijf wat er nu is, niet tot 's avonds 12 uur broodjes wil verkopen. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen was dat er destijds overlast, sprake was van overlast.
Dames en heren. Volgens mij was alles heel duidelijk, dus ik ga concluderen dat het een A-stuk wordt. En ik hoor niemand protesteren, het wordt dus een A-stuk. Hartelijk dank. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En daar hebben zich twee sprekers gemeld. Het gaat om, heeft een verdere verdichting in Westdorp nut of niet? Daar gaan we over praten. De insprekers zijn de heer Van Eyck en de heer Meijer. Gaat u maar zitten bij de microfoon. U spreekt samen in of?
Nee, maar dat is het hetzelfde dat we vandaag komen.
Oh, perfect, ja. Eerst heer Van Eyck. U krijgt 5 minuten. Gaat dat lukken?
Gaan we doen.
Ja, perfect. Nee, maar kijk, er zijn sommige mensen die zijn heel brutaal en dan denk je van ach, we weten wie het zegt, laat maar. En het onderwerp was toch heel belangrijk, dus ik heb de hart over het hand. Ik heb iets over iets gestreken.
Ik begrijp het,
meneer Messie weet het, maar ja. Gaat uw gang en ik geef u 5 minuten plus 10%.
Goed, ik heb pleitnotities en die ga ik u niet voorlezen. Sterker nog, ik ga u niet eens vertellen wat erin staat. Want het verhaal wat ik u wil vertellen is eigenlijk heel duidelijk en daar heb ik geen schriftelijk stuk voor nodig. Waar het vandaag om gaat is een perceel aan de Beurweg in het plangebied Westdorp. Dat perceel staat al heel lang ter discussie en het gaat steeds om de vraag, kan daar nou gebouwd worden of niet? Er is ooit een bestemmingsplan, dat was een uitbreidingsplan 1937 geweest. En dat zei dat je alleen percelen kon bebouwen die 25 meter in de voorgevelrollijn hadden. En dan kon je dan een villa opzetten van 12,5 meter met een diepte zo diep als je maar zelf zou willen. Het perceel dat meneer Joers hier in de zaal gekocht heeft, had een breedte van 25 meter in de voorgevelrollijn. Dat wist iedereen, dat dacht iedereen, daar was iedereen van overtuigd. Ook de gemeente Bergen, of misschien wel juist de gemeente Bergen. Daar is een bouwvergunning voor verleend. Vervolgens is die bouwvergunning door de toenmalige eigenaar weer ingetrokken. Die heeft gezegd, ik maak er geen gebruik van. Er is een nieuwe aanvraag ingediend. Daar is uiteindelijk, nadat de vergunning verleend werd, is bezwaar tegen gemaakt. En toen bleek voor het eerst dat er enkele centimeters, om precies te zijn 36 centimeter, te weinig was op een perceel in totaal 50 meter. Iedereen vond, inclusief de toenmalige wethouder, dat het ridicuul was om daarop te weigeren. Maar formeel gezien had je dan een vrijstellingsprocedure nodig. En op dat moment hanteerde het college het beleid. Wij voeren helemaal geen vrijstellingsprocedures meer. Misschien weet u dat nog, het heeft breed in de duimstreek gestaan. Dat was het beleid en daar strandde het plan op dat moment op. Terwijl iedereen vond, het moet daar kunnen.
Vervolgens is dat bestemmingsplan, dat was een uitbreidingsplan wat zeg maar begon met een kaal gebied waar langzaam maar zeker lukraak percelen zijn bebouwd. Dat is op zich prima, daar is niks op tegen. Maar het is niet echt een visie, het is meer een kwestie van als een perceel zo groot is mag je er wat mee doen. Dat is omgevormd naar een heel conservatief bestemmingsplan. Dat was ook de bedoeling van op dat moment de opsteller om alleen maar vast te leggen van wat is er nou bebouwd. Niet om te zeggen van waar kan nog wat, nee die afweging werd helemaal niet gemaakt. Er kwam gewoon een bestemmingsplan en dat was een vertaling van wat er op dat moment was. Gezien de ouderdom van het bestemmingsplan is dat een logische keuze. Uw raad heeft toen gezegd van nou, daar zijn we het niet zomaar mee eens. Wij willen ook kijken of er nog invullingslocaties zijn, of het wel kan op deze manier. Dat kon niet meegenomen worden in de raadsvergadering, dus is er een motie geweest waar uitdrukkelijk is gezegd van jongens, wij willen kijken of er specifieke locaties zijn waar toch nog bouwmogelijkheden kunnen worden toegevoegd. En daarbij had de raad ook het oog op het perceel van de heer Joorsen. Niet alleen het perceel van de heer Joorsen, maar ook het perceel van de heer Joorsen. Naar aanleiding daarvan is door een bureau, Bureau Inbo, een bureau wat als stedenbouwkundig bureau een hoge naam heeft, veel door gemeentes ingeschakeld wordt, geadviseerd vergelijkenderwijs, hier kan absoluut een bouwkavel gerealiseerd worden. De gemeente zei toen misschien terecht van nou, dat willen we van onze eigen deskundigen ook een keer horen. Bukel Haaiema heeft erop geantwoord en heeft gezegd van deze specifieke locatie, daar is geen enkel stedenbouwkundig beletsel om daar een woning aan toe te voegen, het geeft ook geen verdere verdichting. Dat bedenk ik niet zelf, nee dat heeft het college, heeft dat aan meneer Joorsen geschreven, maar ook aan de Raad van State geschreven. Vervolgens is in beroep, is het bij de Raad van State behandeld en de Raad van State, het stad, dat is de deskundige die voor de Raad van State adviseert, niet de minste, misschien wel de sterkste stedenbouwkundige die in Nederland kan raadplegen, heeft gezegd van, dit perceel leent zich uitstekend, het geeft geen verdichting. Dat is precies wat er staat in de stukken. Het perceel leent zich voor bebouwing en het geeft geen verdichting. Een planologisch oordeel dat drie deskundigen achter elkaar hebben gegeven ten aanzien van dit specifieke perceel. En wat blijkt nu? Er wordt naar aanleiding van de motie niet specifiek gekeken naar deze percelen. Nee, er wordt alleen in zijn algemeenheid gesteld van wat is verdichting en vinden wij dat in dit plangebied toelaatbaar. Als je het zo algemeen stelt, kan je altijd met nee antwoorden. Dat is heel makkelijk. Maar als je specifiek naar situaties kijkt, dan moet je oordelen dat het op dit perceel wel kan. Dat er planologisch geen bezwaren zijn. Ik ga u niet alle emoties geven die meneer Joors erbij heeft waarom het misgegaan is, maar ik vraag u puur, kijk naar de stedenbouwkundige benadering. En als u dat doet, dan moet u beschikken over het rapport van Inbo, over de stukken van het stap, ik heb ze hier liggen, en over het eerste rapport van Bukel Haaiema en de brief die in 2009 erover is geschreven. U moet geen genoegen nemen met alleen maar verwijzingen ernaar, u moet die stukken lezen. Als u ze leest, begrijpt u niets van het laatste rapport van Bukel Haaiema. Als een stedenbouwkundige eerst zegt dit specifieke perceel is geschikt voor bebouwing, kan je daarna niet in zijn algemeenheid zeggen van ik vind dat hier niks kan worden toegevoegd. Sterker nog, Bukel Haaiema heeft duidelijk gezegd dit perceel leidt niet tot verdere verdichting. En als je het zo interpreteert kan je zelfs zeggen dat die algemene generieke benadering klopt. Want dit perceel leidt immers niet tot verdichting. Ik vraag u dan ook, kijk de stukken na, vraag die stukken na bij de ambtenaar of bij het college, zorg dat u erover beschikt en kom dan tot een afgewogen stedenbouwkundig oordeel. Alleen dan denk ik dat u tot de enige conclusie kunt komen, namelijk dat dit perceel wel degelijk zich leent voor bebouwing. En dat zou voor meneer Joorsen een uitkomst zijn, want meneer Joorsen is op grond van dit plan, dan word ik niet emotioneel, maar het is een feit failliet gegaan. En de enige manier om daar nog een draai aan te geven, om daar uit te stappen, is wanneer dit perceel zeg maar, de prijs waard wordt die hij er in de tijd voor betaald heeft. Dat is voor u niet relevant. Voor meneer Joorsen des te meer, maar het is wel iets wat op het pad ligt van de raad om daar serieus mee om te gaan en om alles erbij te betrekken wat ze beschikbaar heeft. Dank u wel.
Dank. Zijn er vragen? Jongens u. Meneer Zeiler. Meneer Van Eyck, wat heeft de Raad van State voor uitspraak gedaan in het geval, in het beroep op het nieuwe bestemmingsplan?
Ik neem aan dat u de uitspraak kent en ik neem aan dat u ook de stukken kent die ertoe hebben geleid. En de Raad van State heeft vastgesteld dat er voldoende wegen zijn voor de gemeente om tot legalisatie van een bouwlocatie hier te komen en dat het bestemmingsplan op grond daarvan op dat moment niet gewijzigd hoeft te worden. Dat is ook logisch, want de motie is een aanvulling op een vastgesteld bestemmingsplan. Dus het is logisch om dan naar aanleiding van de motie te beoordelen of er toch nog invullocaties aanwezig zijn in het plangebied.
Verder nog vragen? Ik geef nu het woord aan de heer Meijer.
Nou, ik hoorde net al een grasmaaier langskomen, maar die zit nu links van mij, om het zo maar even te zeggen.
Ik ben niet zo wel bespraakt hierin, maar ik heb zelf een resume eigenlijk van wat er sinds 1978, want zo lang speelde problematiek al bij ons met dit perceel. Dat wil ik u even voordragen. En ja, voor de rest kan ik me eigenlijk alleen maar aansluiten wat het door de heer Van Eyck zojuist is gezegd. Geachte voorzitter en raadsleden, graag maak ik gebruik van de geboden mogelijkheid om te reageren op het voorstel om niet mee te werken aan de verdere verdichting in Westdorp dan toegestaan is in het bestemmingsplan. In de advisering van Boeger Heijema adviseurs over de stedenbouwkundige verdichtingsmogelijkheden in Westdorp is niet specifiek ingegaan naar de mogelijkheden op enkele percelen of inbreilocaties, wat mij ten zeerste verbaast naar de gehele voorziening sinds 1978. En de ingediende motie, welke unaniem is aangenomen op 24 maart 2009, waarin juist door de Raad is gevraagd wel specifiek te kijken naar mogelijke inbreilocaties en percelen. Het zou stedenbouwkundig onwenselijk zijn om op mijn perceel, Meijer ben jullie voor de rest genoemd, een woning toe te staan. Omdat het gebied stedenbouwkundig en ruimtelijk af zou zijn. Volgens mij, mede onderschreven door het rapport opgemaakt in opdracht van de Raad van State door STAB, zal het realiseren van de woning op mijn perceel aan de Boerweg niets aan afdoen aan het gebied. In de zienswijze is er terecht op gewezen dat vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen sprake is van een onacceptabele situatie als op deze kavel een woning wordt gerealiseerd. In dit verband hecht ik er aan op te wijzen dat mijn kavel van oppervlakte heeft van ongeveer 786 vierkante meter, waarbij een bebouwd oppervlak van 120 tot 150 vierkante meter het groene karakter van de kavel niet anders zal aantasten dan het geval is op de overige kavels van de Buurweg. Die kavels hebben allemaal een soortgelijke oppervlakte en evenredige bebouwingsmogelijkheden, al dan niet verkregen middels een artikel 19 procedure destijds. In dit verband is het relevant dat mijn kavel oorspronkelijk deel uitmaakte van de kavel aan de Buurweg nummer 546. Destijds is de kavel op voorstel van de gemeente gesplitst, zodat er op het nieuwe perceel, nummers 547, 548, nu mijn eigendom, een woning zou kunnen worden gerealiseerd. De verlening destijds van de bouwvergunning maakt duidelijk dat de gemeente in eerste instantie niet afwijzend heeft gestaan tegenover het realiseren van een nieuwe bouwkavel met daarop een woning. Waarom anders zou de gemeente destijds hebben aangegeven aan ons om over te gaan tot splitsing van het perceel? Het doel was juist om op de nieuwe kavel een woning te realiseren, waarbij de gemeente dan wel de voorwaarden stelde dat de toen al bestaande woning op het perceel nummer 546 verkleind moest worden. Aan deze voorwaarden is ook voldaan door ons, waarna vervolgens de bouwvergunning ook is verleend. Hierna ontstond er een discussie over de vraag over al dan niet er sprake was van een hoekperceel, ondanks dat het feit dat er al een splitsing had plaatsgevonden. In het kader van de huidige bestemmingsplanprocedure valt op dat in de eerste inventarisatiekaart ons perceel was ingetekend als bos. Daar hebben wij op gereageerd. Daarna werd het perceel niet meer als bos aangemerkt, maar deels als tuin en voor een deel als bouwperceel, bestemming wonen. Echter, dit bouwperceel strekt zich ook uit over het aangrenzende buurperceel. Het resultaat is dat ik nog steeds geen woning kan realiseren op het betreffende perceel. Volgens mij is het niet correct om op beide kadastrale percelen een gezamenlijk bouwperceel in te tekenen, waarbij ik me bovendien niet kan verenigen met het door u gehanteerde begrip bouwperceel. Naar mijn oordeel is de gehanteerde beschrijving van het begrip bouwperceel arbitrair en draagt deze niet bij aan een goede ruimtelijke ordening. In dit verband acht ik het onterecht dat in de begripsomschrijving geen onderscheid wordt gemaakt naar het moment dat er sprake is geweest van een kadastrale splitsing. Naar mijn oordeel kan het niet zo zijn dat splitsingen in het verleden thans tot gevolg zouden moeten hebben dat een afzonderlijk perceel toch als bouwperceel zou moeten worden beschouwd. Een dergelijke bepaling staat ook niet in het vigerende bestemmingsplan, zodat er reeds om deze reden uitgaand dient te worden van twee afzonderlijke bouwpercelen. In de zienswijze die wij hebben uitgebracht is uiteengezet dat bij de hantering van de in bestemmingsplan genoemde afmeting en respectering van het behoud van het groen karakter en een bouwvlak zou resteren van ruim 120 vierkante meter. Dit is ruim voldoende om een vrijstaande woning te realiseren, waarbij bovendien slechts 15% van de bouwvlek wordt bebouwd. Dat is veel minder dan de 35% die in het bestemmingsplan wordt toegestaan. Het perceel van ons is daarom voldoende groot om aan de gewenste maximaal toelaatbare geachte bebouwingsmogelijkheden te kunnen voldoen.
Als het stukje van ons aan de slotramper planologisch gelijk wordt gesteld aan het regime dat geldt voor de buurweg, is er ook geen belemmering meer om een bouwperceel en een bouwvlek toe te kennen. Van vergelijkbare gevallen is geen sprake, omdat alleen ons perceel een aparte strook grond heeft aan de slotrampweg. In de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 21 november 2001 heeft de afdeling geoordeeld dat een afgesplitst perceel ook als een afzonderlijk bouwperceel kan worden aangemerkt. Bovendien heeft de afdeling meermalen aangegeven dat bij het bepalen van de omvang van het bouwperceel de kadastrale begrenzing van het perceel, zoals deze is weergegeven op de plankaart, als uitgangspunt dient of kan dienen. In het geval van ons is sprake van verschillende kadastrale percelen die in eigendom toebehoren aan verschillende eigenaren. Bovendien is de oppervlakte van het perceel vergelijkbaar met de overige percelen. Ook de feitelijk waarneembare situatie ter plekke maakt duidelijk dat sprake is van concrete verschillende percelen. Nu de feitelijke afmetingen van de kavels voldoen aan de bouwperceelsnorm, zoals die voor de andere kavels aan de buurweg gelden, staat er in redelijkheid niets meer in de weg om dit ook van toepassing te laten zijn op het perceel van de mei. Vanuit ruimtelijke oogpunt gezien zal het realiseren van een woning op het perceel van ons ook geen afbreuk doen aan de uitgangspunten van het bestemmingsplan. Mijn conclusie aan u allen is, ik verzoek u dan ook om een amendement in te dienen om mijn kavel aan de buurweg in Bergen een individueel en zelfstandig bouwperceel in te tekenen / toe te kennen. Die losstaat van het bouwperceel aan de buurweg 48, zodat ik op mijn perceel een woning kan realiseren waar ik zelf met mijn vrouw en mijn kinderen zou kunnen gaan bouwen en uiteindelijk wonen. Door het toewijzen van een individueel en zelfstandig bouwperceel zal zeker geen sprake zijn van verdichting. Een afwijking van het gestelde advies van Bugel Haijema is dus denk ik wel degelijk op zijn plaats hier. Zeker gezien de historie van dit reeds vergunde bouwperceel in 1979. Waarin de bestemmingsplaneisen van toen niet meer van toepassing zijn en de huidige eisen dit wel toestaan. Let wel, er is hier niet zoals wordt gesteld sprake van een afsplitsing van een perceel. Dit betreft een zelfstandig perceel welke al in 1979 vergund is geweest. Wij hopen erop dat nu na jaren van een emotionele achtbaan voor mij en mijn gezin eindelijk een einde komt aan deze procedure en wij eindelijk ons huurappartement in Alkmaar kunnen opgeven en gaan bouwen en wonen aan het perceel aan de buurweg in Bergen. Volledigheidshalve heb ik als bijlage vooral een kadastraal uittreksel erbij gedaan. Ik heb dat gearseerd om welk kavel het gaat met daarop ingetekende afstandsnormen en een kopie van de 1979 verleende bouwvergunning aan deze toelichting aangehecht. Ik dank u voor uw tijd.
Heel helder. Zijn er vragen aan de heer Meijer? Heer Zeilen.
Meneer Meijer, ik had begrepen dat er in het verleden, ook in het recente verleden, problemen waren met de rooileiden die openstaan aangegeven. Kunt u daar nog iets over zeggen?
Toenmalig bestemmingsplan 37 gaf inderdaad aan, omdat dit een hoekperceel was, dat de rooilijn aan de slotrampweg gelijk moest zijn, zoals hier is gesteld in het bestemmingsplan, aan die van de Eeuwgelaan. Dus daar kwam een anderhalve meter tekort. Nu in het nieuwe bestemmingsplan is dat ook niet meer van toepassing. Dus ja, die problematiek, die is er niet meer. Het gaat bij mij niet om een 36 centimeter, het gaat hier om dus een anderhalve meter. Alleen wat merkwaardig daarin is, het perceel 48, wat door de gemeente nog steeds wordt erkend dat ik geen zelfstandig kavel heb, terwijl het in 79 door de gemeente wel vergund is geweest, had destijds dus ook niet gebouwd mogen worden, want dat was toen het hoekperceel.
Vragen? Geen vragen. Hartelijk voor uw inbreng. En dan gaan we het stuk bespreken. Heer Smit.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het document Stedelijke Ontwikkeling Westdorp, zoals Bugel Haijema, daar kunnen we als VVD in principe in vinden. Echter, De aanleiding was om dat überhaupt te starten in de tijd in Maltsie, waren juist enkele individuele gevallen, waarvan we twee net hebben ingesproken. En deze zijn, zie de laatste alinea van het stuk van Doege Haima, niet door hun expliciet meegenomen. Dus waar wij gaan hechten is dat er nu eerst gewoon schip gewaand wordt met de oude problemen, zeg maar, in dat gebied, indien enigszins mogelijk. We hebben twee insprekers gehad. Wij hebben al wat nader ons verdiept in het probleem van wat ons betreft een schijnend geval is, om het zo in politieke termen uit te drukken, van het perceel van de heer Jorissen, naast buurweg naast 36 heet het officieel. Nou, dat is dus een heel lopend dossier waar we net een hele efficiënte samenvatting van gehoord hebben. Ons idee is om de impasse hier te doorbreken door het indienen van amendementen in de raad. En dan daarmee mogelijk een oplossing hier te forceren. We hebben dit amendement in voorbereiding en zijn of gaan nog in overleg met andere fracties hierover. De formulering hiervan, dat luistert nogal nauw, omdat daar natuurlijk allerlei vreselijke juridische implicaties achter zitten. Dus dat houdt u nog van ons te goed. Mijn verzoek is om na dat amendement straks, later in de raad of iets eerder, zorgvuldig te kijken en te helpen aan een rechtvaardige oplossing, heb ik het zomaar geformuleerd. Want zo kijk ik er wel tegenaan dat hier een Kafkaeske dossier ligt, waar nu echt waar we moeten streven naar een oplossing, een goede oplossing voor de eigenaar. En dat geldt mogelijk ook voor de heer Meijer. Met betrekking tot het plan zelf heb ik nog een vraag namens de fractie. Er wordt gesproken over de mogelijkheden om het langs de Eeuwgraan met name de pannen te splitsen. Dat is tijdens de presentatie ook al even naar voren gekomen. Bij het splitsen van die panden zijn in principe twee mogelijkheden. Ofwel je splitst het pand en het perceel en je maakt van een kasteel een twee onder één kapper, zeg maar. De andere mogelijkheid is om het in appartementen op te splitsen, ofwel horizontaal ofwel verticaal. Het voordeel lijkt mij, maar dat is nog even een vraag aan de wethouder, van het laatste, dat je daarmee de bouwrechten en dergelijke van het oorspronkelijke gebouw in stand houdt. En ook geen dubbele ophefwanen en dergelijke krijgt. Dus de tweede variant van splitsen lijkt ons in dat geval voor het aanzien van wat zo belangrijk wordt geacht van de Eeuwgelaan, lijkt ons dat een betere dan wanneer je dat gaat kadastaal, zeg maar, helemaal gaat splitsen. Maar dat is nog even een vraag in deze. Dat was het.
Dank, de heer Lezoek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het verhaal zoals het er ligt, het raadsvoorstel met de notitie van Doege Haima, die is op zich, als je dat zo leest, denk je, oh, dat is eigenlijk wel redelijk. En als je dan nog die presentatie van Doege Haima aanklikt, dan denk je, nou, er zijn behoorlijk wat mogelijkheden. Maar als je dan vanavond twee insprekers hoort, dan denk je, verdorie, hoeveel van dat soort gevallen zijn er nog meer? En moeten we die inderdaad onder zo'n algemeen verhaal schuiven, of moeten we dat nog wat nauwkeuriger bekijken? Nou, mijn collega de heer Smit geeft aan, wij komen met een amendement. Ik denk dat het inderdaad goed is om een amendement op te stellen met elkaar. Je zou ook kunnen zeggen van, nou, moeten we niet wat meer tijd nemen? Moeten we die rapporten die vanavond zijn genoemd door de heer Van Eyck, moeten we die ook eens niet wat nauwkeuriger bestuderen? Want ik ken ze niet. Ik weet ook niet wat daarin heeft gestaan. Ik weet de hele historie niet. En mijn vraag aan de wethouder is eigenlijk, hoeveel van dergelijke gevallen zijn er bij u bekend? Zijn het alleen deze twee of zijn er nog meer van dit soort gevallen? Want als er meer zijn, dan denk ik dat het antwoord wat gegeven is op de motie niet goed is uitgewerkt. Dan zou ik ervoor voelen om dat nog wat nauwkeuriger uit te werken, want dan denk ik dat er meer eten aan het ei is om met mijn collega Oliver te spreken.
En Oliver zei.
Dus ik aarzel een beetje van, wat moeten we doen? Moeten we inderdaad, kunnen we het afdekken met een amendement als het alleen deze twee gevallen zijn? Als het er meer zijn, dan zou ik een prijs opstellen om de behandeling zeg maar op te schorten tot na het zomerreces en ook die rapporten die er liggen, om daar gebruik van te kunnen maken en dat is wat nauwkeuriger te kunnen bestuderen. Want op deze manier heb ik alleen een algemeen verhaal, want als ik dat lees waarvan ik dan denk, ja, dat is een aannemelijk verhaal. Maar nu vanavond blijkt dat er meer aan de hand is. Dus ik ben benieuwd wat mijn medecommissieleden daarvan denken. Dank u wel, voorzitter.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruiter.
Ja, wij kunnen ons hier helemaal bij aansluiten bij het betoog van meneer Mezu, want inderdaad, zoals we de presentatie gehad hebben, prima in orde. In principe helemaal mee eens. Maar onze vraag was ook naar de wethouder, hoeveel gevallen liggen er nog die zo'n, als we dit in zijn algemeenheid zo aannemen, dat meteen op slot gooien. En dat zou geen recht doen aan de jarenlange sleep die deze gevallen al kennen. Dus vandaar, wij sluiten ons aan ook. En ook in het licht van hoe de motie gedacht is, dan hebben we hem dan toch niet helemaal goed uitgevoerd, als dat zo mocht blijken.
Hartelijk dank. Heer Van der Leij.
Ja, dank u wel. Nou, even de algemeenheid. Kijk, de presentatie van Burger Heijma, die toen geweest is, waarin de mogelijkheden van het bestemmingsplan Westdorp of Bergen Zuid in Westdorp visueel gemaakt werd, gaf een indruk aan de raad van je stelt algemene regels op, waarin je burgers tegemoet wil komen. En als je er dan uitwerkt, dat was een beetje tijdens de presentatieavond, dan zeg maar, hé. Als iedereen maar 100% van zijn rechten gebruik maakt, dan ziet het er dus zo uit. Nou, een raad stelt een bestemmingsplan op om burgers dingen mogelijk te laten maken. En als je dat dan ziet, denk ik van, op zich was het een goede presentatie, dat je zegt, hey, als iedereen van zijn rechten gebruik maakt, dan is het dit. Nou, dan moet de raad zich goed realiseren dat als je regels vaststelt, dat er die mogelijkheden zich kunnen voordoen. Ja? Dus op zich was dat wel eens een eye-opener voor hoe ga je daarmee om. En ook een beetje van de verkenning van het gebied, dat zat er allemaal, het zat allemaal keurig in, die historie werd beschreven, enzovoort. En toen dacht ik van ja, oké, dat is dan zo. En toen werd er gezegd van ja, eigenlijk moet je dus een aantal dingen niet meer toestaan. Het gebied is af, zoals de raad destijds had geoordeeld in het begin. Nou, er is een motie over geweest, daar hebben we Bergen Zuid voor behandeld. Uiteindelijk is daar die motie uitgerold. En wat mij betreft, dat is natuurlijk wel gekoppeld destijds, het was de meest politiek haalbare optie destijds, om een motie in te dienen. En op dat moment, Bergen Zuid, waren amendementen niet mogelijk. Die waren toen voor het college en voor de meerderheid van de raad niet uit te voeren op dat moment. Dus toen is de motie ingediend. En als ik nou die studie zie, dan denk ik van, er komen een aantal goede conclusies uit. Dus laat me zeggen dat je moet niet woning achter woning willen bouwen, die zitten er wel in het gebied, hè? Een paar zitten erin. Nou, dat moet je niet verder willen, enzovoort, enzovoort. En dan staat er bij het eerste gedachtenstreepje staat dat je ook niet moet willen dat er meer bouwvlakken aan de openbare ruimte komen. Nou, en als je het gebied bekijkt, dan denk ik, en als je kijkt naar het stedenbekundig patroon zoals het nu is, dan zijn er kleine bouwpercelen en grote bouwpercelen. Er zit een iets onderscheid in de bouwpercelen aan het Beelderstad van Weg Vincent van Gogweg. En aan de Eeuwige Laan. Daar zitten wat verschillende patronen in. En dan denk ik van op zich zou onze fractie kunnen leven met het feit dat je gewoon dat meer bouwvlakken aan de openbare ruimte gewoon schrapt. Dat je vindt dat er in het gebied binnen de stedenbouwkundige kenmerken die het gebied heeft, er wel ruimte is voor meer bouwvlakken aan de openbare ruimte. Want heel eerlijk gezegd, maar je kunt ook zeggen, nee, we haalt alleen naar de pijngeval uit het verleden, waarin de gemeente, dat was ook destijds de aanleiding, toch toezegging heeft gedaan, zelf besluiten heeft genomen en noem maar op, en die door om wat voor omstandigheden ook een beetje meer procedureelachtig zijn afgehaakt, om het zo maar te zeggen. Dat moet je niet willen als gemeente. Nou, maar goed, ik kan me voorstellen, het is nu een collegevoegdheid geworden, volgens mij, sinds vorige raadsvergadering, minder dan 10 woningen. Dus op zich is het, kun je zeggen, als je dat laat vallen, dan, en er komen nog meer individuele verzoeken, want je ziet dat er dus nog meer, als ik het een beetje bekijk, denk ik, ja, er zijn meer mogelijkheden om binnen het stedenbouwkundig patroon, en je kunt argumenten brengen om het af te wijzen, je kunt erin meegaan, dus zijn we aan de raad of ze nou twee gevallen willen oplossen of een algemene regel willen stellen. Dat is één. Dus ik ben voor om die algemene regel te stellen, gewoon dat eerste gedachtenstreepje uit te halen. Dan in het stuk, het staat niet in het besluit, in het stuk staat iets over het splitsen van grote woningen aan de Eeuwige Laan. Dat vind ik in het stuk een ongelukkig iets. We hebben natuurlijk een splitsingsbeleid destijds opgezet voor stulpen. Speciaal omdat die stulpen bedreigd werden in een voorbestaan en ze gesloopt werden, niet konden worden onderhouden. Ik denk dat we, dit is een goede pilot hiervoor, dat we als gemeente, want we hebben meer grote woningen in onze gemeente. Dus misschien zijn er wel meer
complexen die je zou willen splitsen. Dus ik vind het splitsen van grote woningen, buiten stolpen, om het zo maar zeggen, dat vind ik een discussie waard. Hier hebben ze gezegd, in deze notitie, het zou kunnen in de eeuw gaan, het wordt niet in de staat meegenomen. Dus daar gaan we dus op dat moment niet over, het staat ook niet in het algemeen beleid. Nu van, nou ja, laat dat maar weg. Maar het is misschien waard en bij de discussie over de andere inbouwlocaties komen er misschien wel eens, nog wel over te spreken. Of je grote woningen, en wat is een grote woning, zouden we splitsen in eenheden, omdat die ook niet meer te onderhouden zijn of wat dan ook. Dus als in het algemeenheid zou ik zeggen van, ons betreft meer bouwvlakken aan de openbare ruimte schappen eruit. En dan heeft dat college de ruimte om te doen wat ze wil. Daarnaast, inderdaad, de bestuurvoerder dan naar, en daar heb ik in de inspraak aangereferdeerd, er zijn meer stukken dan dit stuk. Maar ik snap ook wel dat die enerzijds niet de visie willen leggen, omdat dit een algemeen stuk is en dat het niet over die gevallen gaat. Dus, maar omdat die gevallen nu zo nadrukkelijk naar voren worden gehaald, denk ik dat het goed is als die stukken alsnog ter informatie naar de raad gaan. En wat mij betreft, het loopt al zo lang, zouden we al 16 juni, als het geagendeerd wordt, in de raadsvergadering besluiten over moeten nemen. En die stukken moeten versneld naar ons toe, of ter visie leggen, of ten inzage leggen, zodat we die kunnen bekijken en daar een mening over vormen.
Hartelijk dank, mevrouw Braak.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk hetzelfde wat meneer Mesuur zag van de eerste lezing. Dan denk je van, nou, dat zit allemaal heel redelijk in elkaar. En er is dan ooit in 2009 een motie aangenomen. Nou, die schijnt dan ook goed uitgevoerd te zijn. Dat was een unanieme motie. Nu, naar aanleiding van de inspraak, nou, wil ik in ieder geval toch op zijn minst het het antwoord van de wethouder even afwachten en de suggesties om de boel nog eens even goed te bekijken, die wil ik wel overnemen. Wat was het?
Hartelijk dank, heer Zeilen. Ja, voorzitter, er is al het nodig gezegd. Er is in onze fractie al gesproken, althans er is voor overleg geweest, we hebben nog geen definitieve mening. Mede naar aanleiding van de twee gevallen, althans het eerste geval wat ons ter oren was gekomen, het kamer van de heer Jongersen. Daarover is ook al collega contact geweest met de heer Smit en we hebben zelf oculaire inspectie genomen van de percelen aan de Buurweg. Ik denk dat er ook op de inspraak de hele formeel procedurele kant zit aan de zaak, zowel het algemene voorstel aannemen van het rapport van Boekel Haaienma. Ik heb de neiging om de naam om te draaien. Als ik niet goed zeg, word ik wel gecorrigeerd. Er is een goedgekeurd bestemmingsplan. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Kennelijk is die voor meerderheid uitleg vatbaar. Maar ik dacht dat er niet op neerkwam dat goedkeuring is onthouden op een aantal van deze gevallen van mensen die tot de Raad van State is doorgegaan. Dus formeel hebben we te maken met geen recht zonder mitsen en maren. En dan is dus de vraag, de procedurele vraag. Is het de taak van de raad om in individuele gevallen nu te gaan voorzien door middel van een raadsbesluit? Is dat een bevoegdheid die aan BMW is? Moeten we het openbreken gezien de lange voorgeschiedenis? Want er is niet voor niets voortdurend gestuurd door bezwaarmakers en dat is allemaal rechters overgenomen. Anders hadden die huizen er al lang gestaan. Of moet eenvoudig, nadat wij de principes hebben vastgesteld op basis van het rapport, moeten de eigenaren zelf het initiatief nemen om te verzoeken tot herziening van het bestemmingsplan in de vorm van aangepast en aan alle vastgestelde normen voldoende bouwplan. Dat is de vraag die denk ik alleen maar op dit moment door de wethouder beantwoord kan worden. En voor de rest sluit ik me wel aan bij de voorzichtigheid waar collega Muziek toe maakt. We moeten niet overhaast besluiten, we moeten niet een besluit nemen waar we straks spijt van krijgen. Hartelijk dank. Het woord is aan de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter.
denk dat ik moet beginnen met de motie. Want dat is uiteindelijk, u heeft een stuk ontvangen. Dat is een studie van Doegel Heijma, maar daar heeft u ook een presentatie van gehad. En naar de mening van het college is dat een uitvoering van de motie die u heeft vastgesteld toen er is gesproken over het bestemmingsplan Bergen Zuid. En de vraag die voor ligt is of u dat advies onderschrijft. En dat advies dat behelst, en dan formuleer ik het even kort in de bocht, dat verdere verdichting in Westdorp onwenselijk is. Dat is de uitspraak die voor ligt. Dat doen we op uw verzoek. We hebben het gepresenteerd en ook gevraagd hoe gaan we hier verder mee, want het was een motie met een aanleiding en een inhoud. En ik beluister in de vragen en de opmerkingen dat daar wat onduidelijkheid over is. Naar onze mening is dit, wat nu voor ligt, een uitvoering van de motie. Ik begrijp ook, en dat wil ik zeker niet bagatelliseren, dat er een aantal individuele gevallen zijn waar duidelijkheid over moet komen. Maar ik denk dat het wel goed is om die twee zaken uit elkaar te houden. Dus de eerste vraag die de Raad volgens mij moet beantwoorden, is dit een uitvoering van de motie zoals die is vastgesteld? En als dat niet zo is, wat wil de Raad dan dat het college verder doet om toch tot een zorgvuldige besluitvorming te komen? Ik denk, want er zijn een aantal opmerkingen gemaakt van moeten we het besluit van 16 juni nemen? Er zijn twee insprekers geweest, moeten we daar niet meer tijd voor nemen? Ik denk dat het goed is om daar met elkaar in de tweede termijn over te hebben. Ik wil wel een aantal overwegingen meegeven. Ten eerste, en dat is denk ik niet onbelangrijk om het te vermelden, want er is bijvoorbeeld door gemeentebelangen aangerefereerd. Er is inderdaad een vastgesteld bestemmingsplan. Dat heeft u vastgesteld. En dat is ook aangevochten, ook door de mensen die hebben gesproken zojuist, tot de Raad van State. En de gemeente is in het gelijk gesteld. Dat is wat er feitelijk is gebeurd. Dat betekent ook dat als u nu besluit om af te wijken van het bestemmingsplan dat u kort geleden hebt vastgesteld, dat een ingewikkelde procedure is. Want u heeft iets vastgesteld, daar zijn allerlei juridische procedures over gevoerd en de Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Dat is de feitelijke situatie zoals die op dit moment is. Dus ik denk dat het belangrijk is dat u heel goed nadenkt op welke gronden u dan van mening zou zijn dat dat heroverwogen moet worden. En de vraag is, als u dit advies onderschrijft, want dat vragen wij u feitelijk te doen, hè, dat is ook op uw verzoek, of u dan planologisch of stedenbouwkundig nog argumenten zou kunnen vinden om een oplossing te vinden voor de twee individuele gevallen die u hebben ingesproken. Naar mijn mening niet. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dus ik denk,
die andere rapporten waarover gesproken wordt, die kennen wij niet. Misschien staan daar wel planologische of stedenbouwkundige argumenten in die wel valide zijn. Ik kan dat niet beoordelen.
Nee, het probleem is, denk ik dat die beoordeling, de vraag is ook of wij die beoordeling moeten doen. Kijk, deze procedure is natuurlijk doorlopen tot de Raad van State. Daar zijn al die rapporten hebben op tafel gelegen. De rapporten van de gemeente, laat ik daar duidelijk over zijn, daar is misschien wat misverstand over aan het zijn. Er zijn twee adviezen van Doegel Heijma, die heeft u allebei ontvangen. En u heeft ook een uitleg gekregen wat het verschil is tussen de twee adviezen. En daar staan wij ook achter. Wij denken dat het advies dat nu geformuleerd is in 2011 het juiste advies is. En dat het op de juiste gronden opgesteld is, namelijk op basis van het bestaande vastgestelde bestemmingsplan en de criteria die daarin zijn geformuleerd. Daar kunt u anders over denken. En er wordt een aanzet gegeven door de Partij van de Arbeid, maar dat is in ieder geval de mening van het college. En natuurlijk is het mogelijk om zelf alle andere rapporten die er zijn, want die zijn er en het is een ingewikkelde materie, dat u die goed bekijkt en dat u op basis daarvan een afweging wilt maken voor individuele gevallen. Maar dan zijn er inderdaad een aantal, en er werd ook gezegd, moet je niet een algemene regel wel of niet stellen, of alleen maar naar de individuele gevallen kijken. Nou, het eerst moet je denk ik vaststellen, zijn er nog meer individuele gevallen? Dat was uw vraag. Er zijn er in ieder geval meer dan twee. En vraag die u stelt is moeilijk te beantwoorden, omdat het lastig is om vast te stellen, los van de argumenten die u heeft om een uitzondering te maken in een individueel geval, welke precedentwerking uitgaat van een eventueel door u aan te nemen amendement. En daar moet u denk ik een hele zorgvuldige afweging maken, want het advies van Boegel Haarma, waar u over geïnformeerd bent, concludeert eigenlijk, als je kijkt naar de rechten die er nu zijn opgenomen in het bestemmingsplan, dan is er al heel veel mogelijk. Dat is geen oplossing voor de individuele gevallen, laat dat duidelijk zijn. Maar dat is wel de conclusie van Boegel Haarma. Dus dat zou je inderdaad op de algemene regel kunnen amenderen. Dat is eigenlijk wat wordt gesuggereerd door de Partij van de Arbeid. Of je kunt het amenderen in individuele gevallen. Maar dan zou je dat in individuele gevallen volgens mij niet moeten doen op planologische argumenten, maar op basis van de geschiedenis van het dossier. En dat is een ingewikkelde afweging voor u als raad, omdat u dan eigenlijk het dossier helemaal van binnen en buiten moet kennen. Kunnen die documenten ter informatie worden gelegd? Dat kan natuurlijk. Ik neem aan dat de indieners of de insprekers zojuist graag bereid zijn om alle informatie die er is ook beschikbaar te stellen, zodat u zelf een afweging kunt maken. Wij hebben volgens mij de twee adviezen van Boegel Haarma al beschikbaar gesteld, dus die zijn openbaar. Het is misschien goed omdat daar toch wat licht in lijkt te zitten, om ook duidelijkheid te verschaffen over de uitspraak van de Raad van State. Want daar wil ik geen misverstanden over laten bestaan, hè, want dat is de procedure zoals die gevolgd is. En dan is het in eerste instantie denk ik toch aan u om te beslissen vanavond, heeft u daar meer tijd voor nodig of niet? En ik zou wel graag terug horen, want ik zou graag terug horen of u vindt dat een motie voldoende is uitgevoerd, even los van of we een besluit moeten nemen over individuele gevallen. U kunt vinden dat een motie naar behoren is uitgevoerd en toch vinden dat er een oplossing moet komen voor die twee individuele gevallen. Maar dat moet u dan denk ik wel gaan onderbouwen. Waarom is dat zo? Want het advies wijst namelijk een andere kant op. Wat betekent dat voor de procedure richting de raad? Ja, u moet volgens mij zelf inschatten of er voldoende tijd is om die afweging te maken of niet. Ik kan dat niet voor u beoordelen. Het zijn hele dikke rapporten. En de rechter heeft zich er uitvoerig over gebogen en daar ook iets van gevonden. Dus kijk, op het moment dat er op de individuele gevallen een amendement wordt ingediend, dan kan het college daar ook iets van vinden. Dus ik zou het in ieder geval, mocht u besluiten om door te gaan naar 16 juli en er wordt nu een amendement aangekondigd, dan is het prettig om dat tijdig te hebben, zodat we daar ook inhoudelijk iets van kunnen vinden, wil ik maar zeggen, als college. Want het is wel een besluit dat zorgvuldig moet worden genomen, volgens mij om twee redenen. Of omdat er ongewenste precedentwerking vanuit kan gaan, of omdat als het niet tot succes leidt, er ook juridische en dus financiële consequenties aan vast kunnen zitten. Dus ik denk wel dat u zich heel goed moet realiseren dat het een zorgvuldig genomen besluit moet worden. Misschien een paar opmerkingen over, er zijn een paar vragen gesteld. En dan ga ik even af van de individuele gevallen. Over het splitsen. Ik zou willen voorstellen om die discussie niet nu te voeren. Dat heb ik ook gezegd bij de presentatie. We gaan volgend jaar werken aan splitsingsbeleid. En het advies geeft eigenlijk aan van nou, dat zou je kunnen overwegen. Ik zou daar nu geen standpunt over in willen nemen. Ik zou willen zeggen, als we gaan nadenken over splitsingsbeleid, laten we dit dan meenemen. En dan kijken we op dat moment wat we daar van vinden of niet. En dan kunnen we ook naar de varianten kijken. Appartementen of twee onder één kap. Alhoewel twee onder één kap in dit geval wel een correctbaar begrip is. Maar goed, daar kunnen we dan misschien ook tegen die tijd over hebben. De Partij van de Arbeid maakte de opmerking en die verbaasde mij een beetje. Maar misschien is dat omdat ik zelf de motie niet heb opgesteld in de tijd. Dat er toen ook gekeken is, want u zegt eigenlijk de aanleiding voor de motie, die was algemeen geformuleerd, maar de aanleiding zat hem op de individuele dossiers. Wij hebben er toen om allerlei redenen voor gekozen om geen amendement op het individuele dossier in te dienen. Ik ga nu geen oordeel vellen of dat verstandig is geweest of niet. Ik kan nu alleen maar praten vanuit de situatie zoals die nu is. En dat is dat er een vastgesteld bestemmingsplan is waar de rechter iets van heeft gevonden tot in de hoogste instantie. Of het niet beter was geweest om toch amendementen in te dienen op het moment van de vaststelling van het bestemmingsplan, dat laat ik hier graag Nee, dat is niet flauw bedoeld, maar dat is wel... Kijk, dit is de situatie waar we nu mee te maken hebben. En u geeft aan, u ontschrijft dat niet erg nauwkeurig, maar u zegt, we hebben dat toen om allerlei redenen niet gedaan, want dat was toen niet uit te voeren. Ik weet niet waarom het toen niet uit te voeren was. En de vraag is, als u nu dan wel met een amendement komt, of dat wel uit te voeren is. Of er iets anders aan de hand is. Nou goed, ik weet niet of u daar iets over kunt zeggen, maar dat zou misschien helpen. Is dit een collegebevoegdheid? Nou, ik denk dat dat toch iets ingewikkelder ligt. Er ligt namelijk geen aanvraag. Er ligt een motie van de raad. En de vraag van het college aan de raad is, hebben wij met dit document en dit raadsvoorstel en besluit dat er ligt, voldaan aan de motie van de raad. Er ligt geen aanvraag waar wij nu een besluit op kunnen nemen. En ik denk dat het uw verantwoordelijkheid is om die duidelijkheid wel te creëren. En natuurlijk vindt het college daar ook iets van. Het is niet om voor het besluit weg te lopen, maar de enige manier om een stap verder te komen en te zorgen dat de dossiers worden afgesloten, op wat voor manier dan ook, is door nu daar een duidelijk standpunt over in te nemen. Want anders blijft dit nog jaren voortduren en dat is volgens mij voor geen van de partijen een goede zaak. Want het zijn inderdaad dossiers die heel lang lopen met alle haken en ogen die eraan zitten. Dus of dat nou op 16 juni moet of na het reces, dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Maar weet wel, deze burgers wachten al heel lang op duidelijkheid. En het is wel zaak, denk ik, om daar nu binnen afzienbare termijn ook die duidelijkheid te geven. De algemene regel, de discussie over de algemene regel in de individuele gevallen. De Partij van de Arbeid zegt, moeten we niet gewoon die eerste algemene regel schrappen. Ik vind het een beetje moeilijk om in te schatten of dat dan een oplossing is voor de individuele gevallen. Mijn eerste reactie zou zijn, is dat maar helemaal de vraag is. Dus op het moment dat u nu besluit om de algemene regel. Want kijk, anders krijgen we eigenlijk weer een herhaling van de discussie in 2009. U doet dan iets in algemene zin, terwijl de aanleiding eigenlijk individuele dossiers zijn. En ik vind dan dat u eigenlijk ook een besluit moet nemen over de individuele dossiers. Als u dat wil doen, doe dat dan ook. En gaan we niet praten over de algemene regel. Of u moet de algemene regel een slechte regel vinden. Dat kan natuurlijk.
Ja, gaat u gaan.
Dat is dan ook precies de moeilijkheid in dit hele geval. Omdat het ging over individuele gevallen. Het is door het vorige college opgetild naar algemeen verhaal. Ja, en wat dat betreft is de motie door u, dat is mijn mening, correct uitgevoerd zoals hier gevraagd werd. Alleen wat er in de toelichting van de motie stond, een bestemmingsplan is een dynamisch document. En het was natuurlijk vreemd op zich, daar ben ik het u eens, dat een bestemmingsplan wordt vastgesteld en in dezelfde vergadering een motie wordt aangenomen door de raad om een nieuwe ontwikkeling binnen het net vastgestelde bestemmingsplan mogelijk te maken. Dat was ook op zich vreemd, daar heeft u volkomen gelijk in. Maar op zich is dat, was dat de aanleiding omdat de individuele gevallen per amendement niet te wijzigen waren op dat moment politiek gezien. Dat was het hele verhaal. En daardoor is er een politieke motie op een andere manier neergelegd. En het is aan naar mijn idee. En je kunt zeggen, want het advies van Google Heijma is een advies. En u distilleert daar vier besluiten uit. Want u neemt bijvoorbeeld wat in die in de anderhalve pagina staat, neemt u niet over in het besluit. Het splitsen van grote woningen aan de eeuwige laan. De andere vier punten neemt u wel over. En je kunt de splits misschien ook wel laten vallen onder meer woningen. Maar dus op zich denk ik van, op het moment dat je de eerste regel eruit schrapt uit het besluit, dat is een raadsbevoegdheid om dat besluit aan te passen, is het aan het college verder om op basis van de regels die nu liggen, een nieuwe aanvraag voor wijziging om het bestemmingsplan te beoordelen. Zo ligt het volgens mij.
Hartelijk dank. Was de wethouder klaar?
Ja, volgens mij heb ik vrij uitvoerig beantwoord en ik denk ook dat ik, kijk, u vraagt, dat is de teneur van de vragen die zijn gesteld. Volgens mij, wat moeten we met de insprekers en de individuele gevallen? En wat minder over het advies van Google Heijma zelf. En ik heb geprobeerd zo helder mogelijk de angels en voetklemmen te schetsen. En ik denk dat het nu in eerste instantie aan u is om te bepalen hoe u verder wilt. En ik vind wel, misschien nog even een reactie op meneer Van der Leij. Het zou de raad volgens mij sieren, u heeft dat in 2009 niet gedaan, om er gewoon een uitspraak over te doen. In plaats van, want u zegt eigenlijk van nou, misschien kunnen we iets uit het besluit halen, zodat het college daar dan iets van mag vinden. Volgens mij vindt u er iets van, want daarom zit u hier en daarom zegt u ook, we hadden een advies. Dat vonden we eigenlijk wel een goed advies, hè? Eerste reactie. En nu hebben we twee insprekers. En nu vinden we het toch lastig. Nou, ik krijg graag een, ook iets terug van de raad en op wat u vindt dat er met die individuele dossiers moet gebeuren. Zeker als u zegt dat de motie uitgevoerd is. Want anders is het toch een beetje struisvogelpolitiek.
Ja, de motie is uitgevoerd, u heeft onderzoek gedaan zoals, u dat, zoals die motie dat wilde. Dat is correct. Alleen het onderzoek heeft u gedaan en er komt een advies uit met een aantal conclusies en die conclusies vat u in een besluit. Dus u onderschrijft, want dat stoort wel een beetje op advies van Bugel Heijma. Nee, het is besluit van, het is uw voorstel aan de raad om dit advies, deze conclusies uit te trekken. Nou, en dan zeg ik van, dan, ik onderschrijf niet, en niet alleen voor deze twee gevallen, maar wat mij betreft zijn er nog wel meer mogelijkheden bij wijze van spreken als je stedenbouwkundig patroon bekijkt, die nu helemaal niet aangevraagd zijn. Ja? Dus wat als je het gebied stedenbouwkundig bekijkt, dan kenmerkt de Burenweg zich door allemaal regelmatige stedenbouwkundige invulling. Er zitten een paar grote percelen tussen, die extreem groot zijn als bouwkaart, dus de B en dan de rest. En de eeuwige laan is bijna een repeteren van dingen. Dus op zich, door, en dat heeft u zelf gedaan in de vorige raadsvergadering, heeft u dan is er de oude artikel 19 en lid 2 procedure naar u toe gehaald door die in de nieuwe wet WRO-Lindo dat we geen bedenkingen op een aantal gevallen van toepassing te verklaren waarin dat kader van 10 woningen is geschetst. Dus als je de spelregels goed wil houden, hè, u heeft gevraagd om een mandatering namens de raad, die heeft u gekregen vorige keer, dan zeg ik de raad stelt algemene regels en u voert ze uit. En als u vindt dat de raad over twee nieuwe gevallen besluiten moet nemen, ja, dan denk ik dat u bij de volgende keer bij een bouwaanvraag weer naar ons toe komt. Maar u heeft dat mandaat gehad, vorige maand. Dan denk ik, grijp uw mandaat en voer het uit. En dit zijn de beleidskaders die u meekrijgt. En wij kunnen u hoogst controleren of u het beleid goed uitvoert.
Nou, ik kan wel kort reageren, want dan moeten we denk ik toch even op scherp zetten. Volgens mij is er een bestemmingsplan vastgesteld en dat is tot de Raad van State, heeft dat stand gehouden. Er is een advies opgesteld door Bugel Haijema. Dat advies ligt nu voor, dat is door het college vastgesteld. Dus op het moment dat er nu twee individuele gevallen zijn die een verzoek zouden indienen of waar ik een afweging over zou moeten maken, dan is er volgens mij voor mij geen enkele ruimte op basis van planologische en stedenbouwkundige argumenten, zeker niet in het licht van precedentwerking, om als college te zeggen van nou, daar gaan we nu mee aan de slag. Dan moet je dus in de geschiedenis van het dossier vinden, en het is bijna een morele afweging zou ik zeggen, dat er door de geschiedenis die zich heeft afgespeeld, redenen zijn om een uitzondering te maken. En wat u feitelijk zegt is van nou, die afweging laten we graag bij het college. Zo, dat beluister ik toch goed.
Ja, precies. Want heel kort, er staat nu bij dat er geen ruimte om niet meer bouwvlak aan de openbare ruimte. Nou, als u door het schrappen van de ene regel dat te onduidelijk vindt, dan kan de raad er uitspraak mee uitspreken dat er wel ruimte is aan de openbare weg.
Ja, maar dat zullen we echt moeten doen, hè? Het college heeft volgens mij...
Dat snap ik ook wel, dat de raad dat moet doen, dat snap ik ook wel. Maar als de raad of het schrapt of al niet voor die ene regel wel maakt, heeft u alle ruimte om beleid uit te voeren. En dat beleid is vastgesteld. En of het er nou 2 of 10 worden, dat is in uw interpretatie van het beleid, het kader wat de raad vaststelt. En als u wil dat de raad individuele percelen, hè, of een nieuwe visie op Westdorp moet ontwikkelen, want dat is wat in de motie stond, en bestemmingsplan is een dynamisch document, ja, dat je het vaststelt en gelijk wil wijzigen, dat kwam omdat het conserverende bestemmingsplannen waren. Het was herzien van oude regels in een nieuw jasje. Nou, en natuurlijk komt er voor Westdorp een keer een nieuwe visie in. Misschien komt er niet veel uit, omdat er een nieuwe studie voor ligt. Maar dat is het verhaal. En als u zegt van, en ik vind het een beetje vreemd dat u nu zegt van, raad neem maar een besluit over 2 individuele gevallen. Nou ja, dat vind ik, daar hadden we inderdaad 2 jaar geleden moeten doen, maar goed.
Nee, volgens mij zeg ik dat niet. Volgens mij ligt er vanuit het college een raadsvoorstel met een daarbij behorend besluit. En heeft u net in de eerste termijn aangegeven dat u in eerste instantie positief was over het advies van Bugel Haijema. En dat u zich toch zorgen maakt over wat dat betekent voor deze 2 individuele gevallen. Dus daar spitst de discussie zich nu terecht, denk ik, op toe.
Ik was wel positief over het advies. Ja, over hoe het is opgezet en hoe ze het geharmoniseerd hebben en wat ze de raad laten zien, wat houdt een bestemmingsplan in en wat zijn de maximale mogelijkheden die je biedt aan de burger enzovoort. Daar ben ik over tevreden. Maar de conclusies deel ik niet die ze in het advies opschrijven. Dat is iets anders. Ik vind dat ze het goed hebben uitgevoerd, het goed zichtbaar hebben gemaakt, maar je kunt je kunt over de conclusie die ze trekken, net zoals het splitsen van woningen eeuwige laan, waar zij dan voorstander zijn, ben ik niet zo gauw voorstander, want vind ik dat ook beleid. Maar voor de rest kan ik me wel vinden in een aantal uitgangspunten, maar niet in alle uitgangspunten.
Mevrouw de Ruiter.
Ja, dank voorzitter. Ja, los even van deze discussie. De wethouder die refereert aan de uitspraak van de Raad van State, maar ik heb een van de insprekers ook horen de Raad van State horen verwoorden en zeggen, daarnaast heeft de gemeente nog allerlei mogelijkheden om met deze problematiek aan de gang te gaan. Dus het wordt voor mij een beetje ondoorzichtig en ik zou zeggen, gezien de complexiteit van het geheel, wil ik toch dit punt toch nog even in de tijd vooruitschuiven, dat we ook dus de reactie van de Raad van State, waar de wethouder aan refereert, dat we dat kunnen lezen. Want we zitten nu toch, ja, ik heb te veel voor mijn gevoel tegenstrijdige informatie, om op dit moment een welgefundeerd besluit te nemen.
Ja, ik heb dat in de eerste termijn al gezegd. Ik denk dat het gewoon, daarmee wil ik, dat we even wat meer tijd moeten nemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat deze twee insprekers ook gelijk zullen krijgen, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar u geeft zelf als wethouder aan van, met het huidige bestemmingsplan en de mogelijkheden, daarop zie ik nu weinig mogelijkheden om deze mensen tegemoet te komen. Nou, ik denk dat we als raad de zorgvuldigheid in acht moeten nemen om dat goed te bestuderen. Nogmaals, waarmee niet gezegd wil zijn dat deze twee mensen daarin gelijk zullen krijgen. Dat is een andere discussie. Maar ik vind wel dat we even de tijd moeten hebben, want er komen nu een heleboel feiten op tafel die ik in ieder geval niet kende en mevrouw de Ruiter ook niet. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt en dan is het denk ik goed om een afgewogen besluit te nemen.
Heer Zijlen? Ja, voorzitter, ik denk dat we daar mee eens kunnen zijn. Het is een ingewikkelde zaak. Hoewel de zaak formeel, de vragen die ik heb gesteld zijn ook heel exact door de wethouder beantwoord, waarvoor dank. Dus daar liggen de mogelijkheden niet. Maar we willen toch graag nog een oordeel vormen over de andere mogelijkheden en de verantwoordelijkheid van de raad in deze. Dus als het nog zeker wordt doorgeschoven, kunnen wij het in de fractie nog een keer uitgebreid erover hebben.
Hartelijk dank. Ik heb begrepen dat alle fracties toch uitgebreid de stukken willen bestuderen die hier allemaal onder liggen. En het lijkt me dan ook niet verstandig om dit stuk naar de raad toe te leiden. Eerst komen we raad. Bent u het allemaal mee eens? Ja?
Wat mij betreft zou het naar de raad kunnen, maar ik denk dat de overige commissie.
Meneer Smit.
Nou, aan de ene kant vind ik dat het loopt al heel lang. Aan de andere kant vind ik wel dat we vaak moeten maken, maar de zorgvuldigheid en de complexiteit van het dossier eist denk ik wat meer tijd. Ik denk dat dat verstandig is om er even meer tijd voor te nemen.
Vervolg. Ik denk dat als we aan de griffie vragen of we alle stukken die hier op betrekking hebben binnenkort toegestuurd kunnen krijgen. Is dat mogelijk?
Nou, ik denk dat ze liggen bij de insprekers.
Oh. En de insprekers die zullen ook hun best moeten doen om alles wat voor de commissieleden van belang is, dat ze dat in hun bezit krijgen. Heel goed, Brink.
Ja, één suggestie om het toch iets praktischer te maken, want ik weet nog niet of u zich realiseert waar u zich aan gaat begeven. Als u zegt alle stukken, ik weet niet hoe letterlijk u dat precies wil nemen, maar het lijkt me van belang om vast te stellen welke, en ik wil dat best met de mensen die net hebben ingesproken even bespreken van wat zijn nou volgens jullie de relevante stukken die de raadsfracties nodig hebben om de zaak te kunnen beoordelen, want anders worden het echt kruiwagens vol en dat gaat u niet redden. Maar misschien gaat u ook wel redden, u heeft straks een lange zomervakantie, dus laat ik dat oordeel toch even nu laten, maar dat wordt wel heel veel lezen. Ik zal dat vanuit de gemeente en de ambtelijke organisatie ook navragen van wat zijn nou de relevante documenten om te bestuderen als u nu iets van wilt vinden. En dan komt dat in één keer naar u toe. Dat lijkt me de meest praktische manier om dat te doen.
Kom dus mee met onderliggende stukken die van belang zijn.
Ja. De stukken komen gewoon, wat stukken hebben, dus die komen dan ter informatie bij de griffier, dan kan dat is de gebruikelijke manier. Maar het is goed om even af te stemmen met de insprekers, wat zijn dan de relevante documenten. Maar anders wordt als we teruggaan tot 78, dan wordt het echt een flinke stapel.
Hartelijk dank, dames en heren. Dan gaan we naar het laatste agendapunt.
Want het is het, ik geef even de mensen op het publiek te doen de gelegenheid om de zaal te verlaten. Ja. Bestuursakkoord van het Rijk. U als commissie besluit niet in te stemmen met bestuursakkoord 2011-2015, tenzij er voldoende aanvullende financiële maatregelen komen. Goedenavond, mag ik u als eerste het woord geven, want u heeft verstand van financiën.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dit gaat niet alleen over financiën, het is een heel uitgebreid stuk. We hebben het besproken binnen de fractie en we kunnen over het bestuursakkoord op dit moment heel lang praten, we kunnen er ook kort over zijn. Door het college wordt nu terecht aangegeven niet in te stemmen met het bestuursakkoord, omdat we de kans lopen. Nou, als we niet instemmen, lopen we de kans om de positieve effecten te verliezen. Er zitten nog gewoon te veel onduidelijkheden in het bestuursakkoord. Volgens mij zit er ook een praktisch punt. Dat ik begrepen heb, overlegt de VNG de komende dagen en met de Vaste Kamercommissie. En heeft ook nog op 7 juni een overleg met het kabinet. 7 juni, dat is ook een van de dagen dat het jaarcongres plaatsvindt in de Achterhoek. En ik vraag me af hoe die besluitvorming moet plaatsvinden. Want het bestuur van de VNG heeft overleg met het kabinet. Legt ter plekke van de ledenvergadering een stuk voor. De aanwezige bestuurders hebben geen enkele gelegenheid om hun achterban dan wel hun ambtelijke adviseurs te raadplegen. Dus het lijkt onze fractie onverstandig om op 7 juni over het bestuursakkoord een besluit te nemen. Wij willen dan ook, zouden willen voorstellen, het volgende besluit te nemen. Het thans voorliggende bestuursakkoord voor kennisgeving aan te nemen. Aangezien er nog te veel onduidelijkheden zijn en de onderhandelingen nog gaande zijn. En op een later moment, wanneer de onderhandelingen rond het bestuursakkoord zijn afgerond, in een afzonderlijke ledenvergadering tot besluitvorming over te gaan. Dat lijkt ons op dit moment de meest verstandige weg. Dat was voorzitter.
Hebben ze uw amendement?
Ja. Ja.
Hebben ze u?
Ja, ik denk er iets anders over. Ik denk dat we absoluut niet moeten instemmen met het bestuursakkoord, ondanks het feit dat er nog steeds onderhandelingen zijn. Ik denk dat het bestuursbesluit, met name wat betreft de sociale kant, gewoon alle fatsoensnormen te buiten gaat. We zijn het er absoluut niet mee eens. Ik denk dat we gewoon ook een krachtig signaal moeten laten horen. En ik denk dat we onze burgemeester daar gewoon toe moeten machtigen. Die is mans genoeg, of vrouws genoeg, hoe je het noemt, maar ik denk mans genoeg, om tijdens die ledenvergadering haar mondje te roeren als het nodig is en ook duidelijk met een stemverklaring te komen. En ik denk dat, ja, zo gaat het nu helemaal op dit moment, een aparte nieuwe ledenvergadering uit te schrijven, dat wordt helemaal niks. Ik zie dat al helemaal voor me. Ik hoop dat het kabinet zo verstandig is om nog een beetje bakzeil te halen. Ik ben er bang voor dat het niet gebeurt, maar laten we er vanuit, laten we van het positieve uitgaan. Dus ik ben het eigenlijk wel eens met dit beslispunt. We moeten niet instemmen met het bestuursakkoord. Alleen als er aanvullende financiële maatregelen komen. En niet meer op een andere manier ermee omgaan. Dank u wel.
Hartelijk dank, mevrouw de Ruiter.
Ja, is het nu groen en nu is hij rood. Wat meneer Messu zegt is mij uit het hart gegrepen. En ik zie eigenlijk ook meneer Houtenbos toch ook wel knikken. En ik zag hem ook knikken toen meneer Messu uitsprak van dat het toch sociaal gezien toch wel een hele lastige avond was. En dan denk ik toch een klein beetje, u zit allebei in een landelijke partij. En ik denk toch dat het zaak wordt dat u ook richting Den Haag in uw eigen partij aangeeft dat, want u beide partijen hebben onderschrijven dit akkoord tenminste, uw regering doet dat. Laat dat horen. Luid en duidelijk, want nogmaals, het is mij op mijn hart gegrepen en ik denk dat het heel belangrijk is dat dit signaal naar boven toe, naar Den Haag toe, wordt doorgestuurd.
Daar ben ik zeker toe bereid.
Heer Houtenbos. Wij zijn er ook toe bereid. We hebben inmiddels de sociale media ingeschakeld en deze of geen al getwitterd.
Wat een moderne partij, hè?
Mevrouw de Ruiter.
Dag, voorzitter. Ja, dit is een bijzonder duidelijk stuk over hoeveel onduidelijkheden er maar kunnen zijn voor een, over een toekomstig beleid. En één ding is wel duidelijk, dat op dit moment het vangnet van het financiële vangnet voor de gemeentes van te dun touw gemaakt is. En als je daar dus deze zwakke groepering in op moet gaan vangen, dan gaat het dus gewoon mis. Dus ik denk dat eigenlijk vinden wij die zin een beetje te krap. Je mag best ook nog iets anders erin zetten. Hè? Dus niet in te stemmen met het bestuursakkoord, gewoon omdat de voorwaarden zo onacceptabel zijn. Naar die, hè? En, maar dat zit eigenlijk niet in die ene zin. Nee, maar goed, dat kan niet meer, want ze moeten al voor die tijd, voordat wij bij elkaar komen, moeten ze. Dus ik zou willen vragen, in ieder geval, als we dit uitdragen, draag die onderliggende gedachte die bij ons allemaal, denk ik, aanwezig is, draag die goed uit. Het gaat niet alleen om de centjes, maar het gaat ook om de gedachte die erachter zit.
Hartelijk dank. Heer Van Huisteden.
Ja, voorzitter, ik denk niet dat het nodig is om nog echt op de inhoud in te gaan. Voor ons is dit een heel vervelend stuk. Ik denk dat dit sociaal gezien voor de onderkant van de samenleving verregaande consequenties gaat hebben. Dat zie je al ontzettend veel terugkomen in de media. We krijgen nu brieven en noodmeldingen van organisaties die zich hiermee bezighouden. En zeggen dit kan helemaal niet. Het is ook niet ver genoeg uitgedacht. Het is nog onzorgvuldig. Dus daar is denk ik wel duidelijkheid over. Tenminste, ik merk dat die hier is. En financieel gezien is natuurlijk wel degelijk belangrijk, want ze leggen toch een pakket bij ons neer, bij de gemeentes neer, met zulke grote risico's. Die moeten wij zeker niet willen nemen. En dat is nog iets anders. Want het financieel is natuurlijk, als wij het niet redden, dan hoe moeten we vervolgens dit gaan oplossen? Want u zegt inderdaad, er is het vangnet is gewoon, het schat gewoon 200 miljoen of zo. Dus dat kan gewoon niet. Dus ik denk, en wij zullen het ook ondersteunen, het beslispunt ondersteunen we.
Hartelijk dank, mevrouw Braak.
Ja, dank u voorzitter. Wij ondersteunen ook het beslispunt. Maar we hebben wel een beetje moeite met tenzij er voldoende aanvullende financiële maatregelen komen. Want A, wanneer verwacht je dan die maatregelen? Wanneer zeg je daar dan van ja hoor, nee, dit is voldoende? Of, dus dat vinden we een beetje, ja, een raar zinnetje. Je bent tegen het bestuursakkoord op dit moment. En op het moment dat de aanvullende maatregelen komen, dan ga je kijken of er dan een situatie is ontstaan waarom je misschien wel weer voor een bestuursakkoord kan zijn. Maar tot zover ben je tegen. Ja. En hoeven er wat mij betreft geen aanvullende zinnetjes bij. Dat was het.
Hartelijk dank, mevrouw Diels.
Nou, mijn vraag was precies hetzelfde. Maar mijn betoog is van stop dit asociale kabinet. Ik vind het ongekend hoe ze omgaan met de zwakkeren in onze samenleving. En hier wou ik het beraden.
Daar gaat deze raad niet over. De wethouder.
Ja, voorzitter. Ik neem het even over van mevrouw Hofkamp. Het is al gesteld toen hier misschien mevrouw Hofkamp kan daar prima haar mannetje staan. Of als haar vrouw zijn staan. Ja, heel goed. Ik hoor in een grote lijn hoor toch dat mensen aangeven dat niet instemmen met het bestuursakkoord. Meneer Houtenbos geeft aan, ja, je zou het voor kennisgeven kunnen aannemen en dan schetsen een andere procedure. Volgens mij zit het risico er dan op dat moment in dat als je niet tegenstemt, en dat er toch een aantal dingen gewoon doorgaan. Dus ik vraag me af, hoe sterk is uw voorstel dan? Want er zal op dat moment misschien gestemd gaan worden. En u zegt, ja, voor kennisgeven aannemen. Ja, wat heeft dat dan voor status op dat moment? Dat vraag ik me dan even af. Dan verder mevrouw Braak en was nog iemand die iets, mevrouw Diels geef aan van, tenzij er voldoende aanvullende financiële maatregelen komen, we hebben dat eigenlijk juist een beetje zo gesteld, omdat we, wanneer dat, kijk, waar we ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van, indien er, want er wordt gewezen in al die stukken, men gooit ook met bedragen van miljarden en miljoenen, en we hebben expres dit er zo ingezet, omdat we een belangrijk signaal willen afgeven dat we alleen akkoord kunnen gaan wanneer er voldoende financiële middelen beschikbaar komen voor al die, zeg maar, problemen die ze, of problemen, de voorstellen, de gevolgen van de voorstellen die er nu voor liggen. Dus vandaar dat we het op deze manier hebben geformuleerd eigenlijk. Dus ik proef eigenlijk wel dat we hier nu, dat de raad aangeeft in grote lijnen, niet in te stemmen met het bestuursakkoord. Nog eventjes met de aanvullende zin waar iedereen moeite mee heeft, mevrouw Braak en mevrouw Diels. Maar dat, ik weet niet of u nu hyperiekjes naar kan zitten, wil u nog wat aanvullen?
Ik wil nog iets anders zo meteen.
Oké, ik wil nog wat anders zeggen. Kunt u ermee leven dat we met deze boodschap naar het WNG-congres gaan? De helft van de houten bos heeft dan een ander voorstel, maar in grote lijnen.
Heer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Nou, op zich kan de VVD best leven met het voorstel om niet in te stemmen. Maar ook daar geldt wat de consequentie ervan zijn. Want dan gaat de totale ledenvergadering gaat ermee akkoord. Dat zie ik gebeuren. Al zijn er tal van gemeentes die ook al met allerlei verschillende amendementen komen. Dus ik denk dat het voor het hoofdbestuur heel erg een aardige puzzel gaat worden van, goh, welk amendement is nu het meest verstrekkend. Stel dat de ledenvergadering, en dan halen we de krant natuurlijk, akkoord gaan met het amendement van de gemeente Bergen, dan staat, wij stemmen niet in, en dan staat volgens mij het kabinet gewoon vrij om te zeggen van, ja, jullie stemmen niet in, dus wij gaan onze eigen weg. En dan hebben we helemaal niets van, die mogelijkheid hebben ze. En dat heb ik althans uit de stukken kunnen lezen. Vandaar het voorstel van ons om te zeggen, neem het voor kennisgeving aan. Of hou de besluitvorming rond het bestuursakkoord aan. Zodat je meer duidelijkheid hebt over de consequenties. Want nogmaals, op 7 juni vindt er nog overleg plaats tussen het kabinet en de VNG.
Maar meneer Houtenbos, als inderdaad het VNG het overgrote gedeelte van de gemeentes niet mee willen gaan en tegenstemmen tegen het bestuursakkoord, nou, dan zou ik ze toch wel heel, heel erg asociaal vinden om er dan inderdaad mee door te gaan.
Voorzitter, u mag ze asociaal zijn, dat heeft u nu twee keer, maar ja, we bedrijven hier geen landelijke politiek en u zit niet in de landelijke politiek, dus dan wordt het heel lastig. Maar het kabinet heeft wel degelijk de mogelijkheid. En daar hikt het bestuur ook van de VNG tegenaan. Dus het is natuurlijk balanceerder tot hoever kan je gaan. Maar 7 juni weten we meer, hoop ik.
Ik wou net zeggen, maar dan wordt het ook wel een landelijk gezien een interessante discussie. Hoe lang dit kabinet nog blijft zitten. Laten we daar ook even duidelijk over hebben. Maar nu hebben we het er verder niet meer over.
Nou, misschien straks
jij dan een maandje gaan drinken.
Even een laatste conclusie van de wethouders.
Nou, ik wou nog even iets vragen. U zegt dus dat het ene bijzinnetje, tenzij er voldoende aanvullende middelen komen. Dat ziet u dus u stemt tegen. En u blijft net zo lang tegen tot u zelf vindt dat de aanvullende middelen voldoende of acceptabel zijn.
Ja, daar komt het op neer. Maar dat zal op dat moment lastig. Inderdaad, het zal op dat moment niet naar boven tafel komen, maar het gaat om de eerste zin, we stemmen tegen en zij moeten, er moet al een heel ander verhaal dan op tafel komen, wil er ook anders gestemd gaan worden, dat mogen duidelijk zijn. Maar het gaat mij nog even om, ik wil graag van u weten, de meerderheid zegt tegenstemmen, ja oké, nee dat is goed.
Als u zegt, u heeft mandaat nodig van de raad om bij een goed, beter bod dat op 7 juni komt wel ja te kunnen zeggen, dan moet u zeggen van we zijn tegen, maar als we 2 miljard krijgen als gemeentes, dan zijn we voor.
En dan moet u dat mandaat wat u in deze, als u zegt van 7 juni gaan we er 1 nu tegen, of moet u het mandaat vragen om te onderhandelen. Op 8 juni, dat als er een voorstel komt van 300 miljoen, 600 miljoen, 800 miljoen, dat u de vrijheid geeft aan degene ons vertegenwoordigt om daar dan mee in te stemmen. Maar dat vraagt u niet.
Dat ik niet verwacht dat er op dat moment dan zou je kijk, wij willen natuurlijk wel graag het mandaat hebben om uiteindelijk een keuze te kunnen maken.
Ik verwacht dat gelet op de gesprekken die nog komen op 7 juni dat de regering met een mooi bod, want ze hebben de VNG toch steeds gezegd, dat de regering met een mooi bod komt, dat het net acceptabel is voor op dat moment de aanwezige bestuurders van Nederland, van de gemeentes, om ja te zeggen. En die hebben dan geen achtergrond meer met hun raadsleden. Dus dan zit daar een selecte groep van bestuurders in Nederland die dan ja zegt tegen een voorstel van het kabinet. Dat dreigt te gebeuren, dat wil ik. Maar u heeft geen mandaat, het is nee. En u heeft geen ander voorstel aan ons opgediend dat er nu ligt. En het resultaat is 7 juni, komt u niet aan ons terug en vraagt u mandaat of u wel kunt instemmen. Maar dat gebeurt er.
Nee, dat is waar, want ik had het al dicht gedaan, maar u geeft wel degelijk mandaat, hoor. Ja. Niet instemmen met het bestuursakkoord, tenzij er voldoende aanvullende financiële maatregelen komen. Er staat niet benoemd hoeveel het is en hoe hoog het is, maar u geeft dus wel degelijk mandaat aan de burgemeester. Naar mijn mening.
Bij deze geeft u de burgemeester het mandaat om op dat moment ook te onderhandelen. Ja, ja, ja.
Heeft er gelijk in. Nou, dan moet het tenzij uit.
Dames en heren.
Dit is vergaderen op de achterkant van de tafel. Dat doen we hier niet, hè?
Dames en heren. De burgemeester heeft van u zojuist mandaat gekregen om te doen wat zij moet doen. We houden het gewoon bij de zin zoals die geformuleerd zit in het stuk. Hartelijk dank. De heer Hiedering voor nog even het laatste woord.
Als het kan voor afsluiting van de vergadering, dacht ik het is toch goed om even te zeggen nog de afsluiting van het punt over Westdorp. Ik heb net geprobeerd om een afspraak te maken met de twee insprekers. Om afspraken te maken over de documenten die u gaat ontvangen. Dat gaat niet gebeuren. Omdat zij de beantwoording blijkbaar niet voldoende vonden, laat ik het maar zo formuleren. Dus dat betekent dat u gewoon een zetje via de V4 krijgt en wat daarin zit, dat is aan de insprekers. En ik zal zorgen dat u vanuit de gemeente natuurlijk ook gewoon informatie krijgt over de dossiers. Nou, afgesproken volgens mij, procedure, laten we even om de tafel zitten met de insprekers, dan stellen we vast dat er relevante documenten zijn en dan krijgt u het in één zetje aangeleverd. Dat was gewoon een praktische oplossing volgens mij. Ik hou van een beetje snelheid, dus ik loop even mee en dan probeer ik een afspraak te maken. En ik stel vast dat dat niet gaat lukken, dat er te weinig vertrouwen is en dat ze nu zelf de documenten zullen aanleveren. Ja, dus u krijgt het. Ik heb ze gezegd dat ze dan bij de griffier de documenten moeten aanleiden. Maar het leek me goed om dat te melden. U krijgt dus waarschijnlijk in 3 instanties informatie aangeleverd.
Daar zijn we heel erg blij mee. Hartelijk dank voor uw inbreng.